Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met dit keer een oud voetballer te gast. De man met een van de mooiste voetbalnamen ooit, Willy Overtoom.
Ik deed ooit mee met een veel te moeilijke voetbalpubquiz in Café Tabak. Naast vragen als tegen wie was de laatste wedstrijd van Wesley Sneijder voor Inter en het voetbalpaspoort van Harry de Chever, was er ook een ronde met cryptische voetbalvragen. Een frustrerende ronde, aangezien ik door mijn voorliefde voor taal en voor voetbal vond dat ik moest shinen. Maar de meeste waren zo moeilijk dat ik niet eens wist waar ik moest beginnen met denken. Tot deze vraag werd gesteld. Welke voetballer brengt je van de Stadhouderskade naar het Surinameplein? Het kwartje viel onmiddellijk. Niet in de laatste plaats omdat ik groot fan was. Klein, technisch, slim, tweebenig en goed in het één keer raken. Daarnaast speelde hij ook nog eens met de all-time topscorer van de Shell jeugdcompetitie, Kwame Kwanza, die inmiddels verdediger middenvelder was geworden. Een heerlijk middenveld. Het antwoord op de vraag was natuurlijk Willy Overtoom. Maar dat wisten jullie waarschijnlijk al. Willy,
welkom.
Yo.
Wat een eer.
Thanks voor de uitnodiging, heren.
Superleuk dat je er bent. Had je hem zelf geweten? De cryptische vraag?
Nee, ik ben niet zo goed aan cryptische vragen. dat kan je thuis vragen aan mevrouw. Dus niet best.
Die stelt veel cryptische vragen dus.
Alleen maar.
Boy, leuk dat je er bent. Een enorme eer ook. We hebben onze eigen voetbalmakelaar inmiddels bij deze podcast, Yalcin.
Podcastmakelaar.
Hij hosselt voor ons eigenlijk elke verdette die we nodig hebben. Het kan eigenlijk niet lang duren voordat Zlatan hier zit. Toch, Yalcin? Mond vol.
Duim omhoog.
Dit gaat helemaal goed komen. Eigenlijk is het een soort van een domino effect, toch?
Ja, want eerst hadden we natuurlijk Haris Menouyanin via Yalcin ook. Toen Dick Schreuder.
Ruby Emanuelson, niet te vergeten.
Ja, maar die ging dan weer niet via Yalcin.
Dat is minder, man.
Dat is wel minder.
Ja, het is wel in het rijtje echte voetballers aan wie we vragen hebben mogen stellen.
Ja, dat is heerlijk. Dus dat gaan we vandaag ook weer volle bak doen. Het is in mijn ogen een speler die echt past bij onze podcast, toch?
Ja, nee, zeker. Want... Toch een bijzondere voetballer voor onze generatie op een of andere manier. Iemand die van de amateurs van Hollandia weer in het profvoetbal terecht is gekomen. En volgens mij vindt iedereen van onze leeftijd, zo rond de 30, Willy Overtoom een hele goede, leuke voetballer om altijd naar te kijken. Mooie vrije trap, goede balbehandeling, mooie acties, dat korte voetbal.
Eén keer raken.
Mijn favoriete nummer 9, nummer 10, Willy Overtoom, Glaner Plett. Heel erg van genoten, gaan we het zo over hebben.
En dan nog kwamen Kwanza erachter.
Ja, en dan die er nog achter.
Heerlijk.
Dus dat is heel leuk dat je er bent, Willy.
Ja, leuk om te horen dat jullie goed je onderzoek hebben gedaan.
Jas?
Ja, misschien goed om eerst even voor de luisteraar die je niet kent.
We hebben Belgische luisteraars.
Ja, wat ik me bijna ook niet kan voorstellen. Ja. Willy Overtoom, geboren als... Ja, dit wordt lastig. William Steve... Mokone CB?
Nee, William Steve CB eigenlijk alleen.
Ah, Oké.
Okay. Dus dat is de achternaam van mijn moeder.
Geboren niet in Nederland, maar in Cameroen.
Ja, Bertoua.
Waar ligt dat in Cameroen?
In het westen van Cameroen. Toen ik denk drie was, toen, of drie, vier ben ik hier naartoe gekomen. Ik denk, mijn vader die heeft mij erkend, dus ik heb zijn achternaam. Zijn tweelingbroer die trouwde in Cameroen, zeg maar. En op die, dat, hij trouwde met de nicht van mijn moeder. En op die bruiloft hebben mijn ouders elkaar ontmoet, zeg maar.
Oh, mooi.
En, kort daarna is alles heel snel gegaan.
Nou, toen, Nederland naar Opdam?
Ja, van Nederland naar Heergewaard. Eerst even bij mijn open oom in huis. En daarna naar Opdam, inderdaad.
Nou, we gaan straks uitgebreid je carrière bespreken. Maar in het kort, de jeugdopleiding van AZ, Telstar, Hollandia, toen naar Heracles. Daar kennen denk ik de meeste mensen je van. AZ, daarna Zulte Waregem, uiteindelijk nog in Qatar bij Al Shamal. Drie interlands voor Cameroen. Inmiddels 35 jaar.
Ja, klopt.
En al wel een jaar of vijf gestopt.
Ja, ik denk 4, 5 jaar officieel.
Nou, daar gaan we het ook over hebben.
Ja, gaan we zeker. Gaan we uitgebreid over hebben. Maar voordat we over Willy en zijn carrière praten, kort even over ons en met name wat het voetbal mooi maakt die je kent. Daantje, trap jij hem af?
Ja, ik heb de wedstrijd, of tenminste de samenvatting van Nice tegen Lorient gezien. Waar natuurlijk Justin Kluivert speelt, Casper Dolberg en nog wat leuke spelers. Maar het was dit keer echt Dolberg die... die echt wat moois liet zien.
Een bal, hé.
Het stond 1-1, 88e minuut. En Dolberg kwam uit op rechts buiten. En hij gaf een voorzet met zijn vreef. Die zo strak was. Hij trapte een beetje schuin. Zo strak. Precies op het hoofd van die spitsteam. Zo'n kon inkoppen.
Dit was 100% bewust, toch?
Ja, zeker. En normaal hou ik niet zo van zo'n strakke voorzet. Ik kan meer van een bal binnenkant voet van de zijkant. Maar dit liet zien dat het zo ook kan. En zo zie je hetzelfde. Het was echt heel
absurd
mooi.
Hoe
ik
die
vond het ook mooi dat die spits, wat een behoorlijk verwende verdette leek, met geblondeerde haar en tattoos.
Heb je het niet over Dolberg?
Nee. die kopte hem erin en je zag hem heel even denken aan juichen. Maar toen was hij wel snel bewust van hoe mooi die voorzet was. En toen rende hij wel meteen met zijn vinger wijzend naar Dolberg, naar hem toe. Dat duidelijk was dat zelfs zo'n verwende verdette na het scoren wel moest juichen met Dolberg.
Ja. Ja, en een paar jongens die ik goed ken hebben bij Ajax in de jeugd gespeeld met Dolberg. En die zeiden altijd van, die man kon zo hard schieten. Dat heb ik gewoon nog nooit eerder gezien. En dat zag je ook een beetje in deze voorzet. Want hij trapte hem heel, heel makkelijk eigenlijk. Ja. En toch kreeg hij wel zoveel snelheid.
Ja.
Nou ja, echt schitterende assist dus. En eentje... Met waarde, Willy, want jij vertelde net dat jij een klein bedrag via Toto hebt gewonnen door die goal.
Ja, soms is het toch leuk om op dat soort wedstrijden in te zetten.
En die goal zorgde ervoor dat je je rijtje gewonnen had?
Die goal zorgde ervoor dat ik hem aardig compleet had, ja.
Ah, nou, dat is wel
heerlijk. Dat is wel echt een heerlijk, ja, want wij werken natuurlijk samen met Toto.
Ja,
onze sponsor.
Onze sponsor sinds kort. Wat kost gokken jou? Stop de tijd 18 plus is de nieuwe slogan van Toto.
Ja, mooi gezegd.
En Willy heeft wat tips voor de luisteraar voor komend weekend.
Oh, is dat zo?
Ja, volgens mij is dat zo.
Nee, je moet altijd toch een beetje onderzoek doen, denk ik. Ik kijk altijd naar... Ik kijk altijd naar de leuke ploeg zoals Atalanta, Lyon, Nice. Weet je, die gewoon, het zijn niet de toppers, maar het zijn gewoon, weet je, die spelen altijd aanvallend voetbal, veel goals. En dan kijk ik vooral naar hoeveel punten ze uitpakken, hoeveel punten ze thuis pakken. Dus je moet het een beetje je kansen vergroten om die punten te pakken. Toch?
Dat zijn wel leuke tips.
En de Eredivisie, kijk je daar naar?
Eredivisie kijk ik zeker naar. Alleen, dat zijn lastige competities, weet je wel. Eredivisie, je hebt ook... iedereen kan van elkaar winnen.
Als ik zeg bijvoorbeeld Groningen Heracles van dit weekend. Als je, toch je oude club, Heracles.
Kan je dan tegen Heracles inzetten?
Ja, dat kan niet. Hè? Ik mag niks zeggen. Ja, voordat ze mij à la Jordi Klaas hier in mijn ogen
dekken. Heel verstandig. Nee, wie zou je zeggen? Groningen of Heracles?
Gelijkspel.
Gelijkspel. Mooi. Diplomatiek.
Ja, ik ken Mark-Jan goed. Ik ben ook fan van Heracles. Dus,
gelijkspelletje. Nou, dit is een mooie quote. Al krijg je €3,30 voor bij Toto.
Lekker.
Tip van Willy.
Mooi.
Ben jij fan van Dolberg, Willy?
Ik ben zeker fan van Dolberg. Ik denk dat hij alles heeft om wat de goede spits nodig heeft. Ik denk alleen dat geduld heel erg belangrijk is in de voetbalwereld. Zowel bij een club als bij een speler. En dat ontbrak er een beetje aan bij Ajax, denk ik.
Te snel weggegaan misschien?
Ja, te snel weggegaan. Of de club heeft hem te snel opgegeven. Want op een gegeven moment raakte hij niet geblesseerd natuurlijk. En toen, weet je, dan heb je weinig ritme en dan krijg je een kans. En dan de volgende wedstrijd word je eruit gehaald. Dan speel je 5 wedstrijden misschien weer niet. En je moet het continu, op één moment moet je het laten zien, zeg maar. En als jonge speler is dat gewoon frustrerend, omdat je wil spelen. En je denkt alleen maar, ik wil spelen, ik ben de beste en ik moet spelen. En ja, je gaat gewoon zoeken in plaats van dat je geduldig bent. En kijk naar wat je wel hebt, weet je. En als je gewoon hard blijft werken, dan komt die kans vanzelf wel. En voor mij is een kans 5, 6, 7 wedstrijden achter elkaar spelen, zeg maar.
Omdat je dan pas in je vorm en je ritme komt.
Precies, je komt in je vorm en je ritme. Je went aan je ploeggenoot. Je went aan het hele sfeertje in het stadion. Aan hoe het niveau gaat, scheidsrechts, et cetera. En dat is voor mij echt een kans. En mensen denken al vaak van, weet je, je speelt 5 wedstrijden niet. Je krijgt 1 wedstrijd de kans, weet je, om het te laten zien. En dan lukt het niet. Ja, dan is het vaak ook gelijk klaar. Maar voor mij is dat geen kans.
Ja, sterk punt.
Duidelijk.
Ja. Heb je dat zelf al gehad? Dat gevoel dat je te snel werd afgeschreven of dat je zelf te ongeduldig was?
Ja, misschien. Ik heb dat één moment gehad bij AZ, zeg maar. Dat ik misschien te snel heb gezegd van, weet je, ik wil spelen, anders ga ik weg, zeg maar. Puur ook omdat ik ben iemand die vindt, weet je, dat als je een voorbereiding ingaat van een nieuw seizoen, dan begint iedereen op blanco. En weet je, als je een betere voorbereiding hebt gehad dan de rest, ja, dan vind ik dat je verdient om te spelen. Of je nou 16 bent of je bent 35, het maakt niet uit. Je hebt hard gewerkt, je hebt je best gedaan. Je hebt laten zien dat je gewoon op dat moment de beste bent. En dan verdien je het ook om te starten, zeg maar.
En was dit je eerste periode bij AZ of later toen je terugkeerde?
Later toen ik terugkeerde. Toen heb ik ook in een gesprek gezegd van, weet je, ik vind dat ik het beter heb gedaan dan mijn concurrenten. Die waren allebei gehaald ook, zeg maar, nieuw.
En, wie waren dat?
Guus Huppets en Tankovic toen. En toen heb ik ook gezegd van, weet je, ik vind dat ik moet spelen, zeg maar. Ik heb een betere voorbereiding gedaan. En als ik niet speel, ja, dan wil ik graag verder kijken. En toen hebben we het erover gehad. En 2 dagen werd ik geroepen. En
eindoefening.
Werd ik na 2 gesprek.
Dit was onder Van Basten, toch?
Onder Van Basten en Pastoor, inderdaad, ja.
Gaan we het straks uitgebreid over hebben.
Ja, we gaan door met wat het voetbal mooi maakte. Dat gaan we straks jou ook vragen, Willy. Dus denk vast na. Maar misschien eerst jij, Jonne.
Nou, ik hoorde een mooi gerucht vandaag. Dat Alfred Schreuder de topkandidaat is om bij Ajax aan de slag te gaan. En nou ja, er gaan ook geruchten dat hij dan kerstvers vriend van de show Dick Schreuder meeneemt in zijn kielzog. Nou zitten we hier natuurlijk met een Dick Schreuder-kenner. Een versteer en natuurlijk... Ja, doet hij nu snel even een hap in zijn mond, zodat hij niks hoeft te zeggen. Maar
hij
begint
een beetje te zweten.
Hij begint te zweten, een beetje te glunderen, een beetje stiekem te lachen. Hij zegt niet meer te weten. No comment. Oké, nou, dat is duidelijk.
Nog bevestigd.
Zou het wat zijn, denk je?
Alfred Schreuder.
Ja, samen met Dick?
Hij staat hoog aangeschreven bij Ajax. Ze liepen toen hij assistent was, liepen veel spelers met hem weg. Dat werd toen al gezegd. Vervolgens Hoffenheim, daar ging het wat minder volgens mij.
Moest die Nagelsmann ook opvolgen?
Ja, dat is zijn
grote schoen om te vullen.
Ja, dat is niet makkelijk. En nou, bij Barça weten we allemaal hoe het is gegaan. Maar bij Brugge doet hij het nu ontzettend goed. Ze zijn weer terug in de race. Wat ergens wel jammer is natuurlijk voor het sprookje van Union Saint-Gilloise. Die staan nog maar 3 punten voor. Ze gaan nu de kampioenspool in, dus het wordt razendspannend. Maar hij heeft zijn statistieken met Brugge zijn ontzettend goed. Super aanvallend. Veel goals, veel punten.
Ik ben wel benieuwd wat Dick gaat doen. Stel dat Schreuder echt hoofdtrainer wordt en hij gaat Dick meevragen. Of hij dan zegt, let's go. Of dat hij toch denkt, nou, ik ben nu hoofdtrainer. Ik hou Zwolle misschien wel in de Eredivisie. Ik ga hier wat moois van maken.
En familiebanden is altijd mooi, toch? 2 broers. Altijd mooi in een team of vader.
Ja, zeker.
Aan de zijlijn en zijn zoon in het veld. Of dan nu 2 broers langs het veld.
Het lijkt mij super vet, maar ik kan me heel goed voorstellen dat Dick zegt, nou, ik heb Zwolle erin gehouden op miraculeuze wijze. Ik heb hier een hoop krediet. En eigenlijk ook wel een hoop plezier. Ik bedoel, ja, het is. Hij vertelde ook dat hij graag weer hoofdtrainer wou worden. Dus ja, wat dat betreft is het eigenlijk een stap terug, toch?
Maar wat als je houdt Zwolle erin en je gaat weg? Want misschien is dat wel op dat moment even zijn hoogtepunt.
Ja, dat,
je,
ja.
Je gaat naar Ajax, je hebt Ajax op je cv staan. Als je Ajax op je cv hebt staan, dat is mijn ervaring, wat ik overal heb gezien. Dan gaan alle deuren open.
Ja.
En zeker als je Zwolle in de Eredivisie houdt na zoiets.
En zo'n kans krijg je natuurlijk ook niet vaak.
Deze trein komt maar één keer langs.
Ik denk dat het moeilijk voor Dick is om nee te zeggen.
Ja, dat denk ik ook.
We gaan het in de gaten houden.
Als ik je Altsien zo zie, dan is het eigenlijk al wel een beetje beklonken. Jas, jij hebt genoten, neem ik aan?
Nou ja, van vorige week natuurlijk heel erg getipt om die 6 minuten wedstrijd van vandaag. Het is vandaag dinsdag te kijken. Ja, ik zat op het puntje van mijn stoel. Ik dacht, een wedstrijd van 6 minuten. Ik
Vitesse Sparta.
Ja. Jij hoopte op 11 veldspelers, hè?
Ik hoopte op 11 veldspelers. Er
geen
was
keeper.
Sprake van dat Lech geen keeper op zou stellen.
Dat was wel vet geweest, hoor.
Dat durfde hij niet. De wedstrijd viel ook een klein beetje tegen. Het was allemaal echt te kort. hij had wel duidelijk tegen Schubert gezegd dat hij mee moest voetballen. Want je zag, hij stond af en toe echt bij de middenlijn. Maar daarna toch weer snel zijn goal in. Al kwam je wel bij de eerste corner van de wedstrijd mee naar voren. Ik denk dat dat ook iets is wat nooit is gebeurd.
Ja, uniek gegeven.
Maar het was een leuk experiment. Viel een beetje tegen. Dus waar ik het meest van heb genoten was de finale van de Croky Cup. Tussen KA Gent tegen Anderlecht. We hebben het afgelopen week al een beetje over de Croky Cup gehad.
Matige chips.
Heb je er echt van genoten?
Waar doel je nu op, Willy?
Nou, op het niveau vooral.
Ja, maar waar ik wel van heb genoten, want het niveau was inderdaad niet zo goed, maar de Croky Cup leeft dus helemaal niet in België.
Met zo'n naam snap ik het.
Ja, precies. Ik denk ook dat het er een groot deel aan die naam wel ligt.
Ja, heb ik eerlijk gezegd ook met de keukenkampioen-divisie, hoor. Ja. De KKD, dan denk je toch altijd de kankerdivisie. Ja, toch?
Dat is, nou.
Ja, nee, dat is wel... De KKD, het wordt zo matig afgekort ook, toch?
Ja.
Ik ben toch niet gek?
Nee, je bent
zal
zeker...
3K's hebben.
Ja, de keukenkampioen. Ja, inderdaad, de 3K. Dan heb je helemaal een probleem.
Ja, maar goed, het niveau was inderdaad niet zo goed. Maar het leefde wel. Dat viel me heel erg mee. Het stadion was er bomvol. De spelers waren duidelijk een beetje gespannen. Er was echt een finale sfeer. Met verlenging en penalties. Dus gaat het ook meteen...
Dat is altijd lekker.
Ja, krijgt het nog meer lading.
Ik vind in zo'n stadion, zeg maar, met zo'n sintelbaan... vind ik het altijd toch iets minder hebben dan wanneer het publiek... Dat pakte mij al niet, zeg maar. Maar ik begrijp wel waar je op doelt, zeg maar. Op die bepaalde spanning in de lading, zeg maar, in die wedstrijd.
Ja, sintelbaan is altijd verschrikkelijk.
Had je dat ook als speler?
Ja, het is gewoon sfeerloos. Lijkt net alsof je op een achterafveldje speelt. Weet je, dat gevoel had ik echt als we met de sintelbaan speelden. Dan dacht ik van ja... Het publiek zit echt op afstand. Lijkt net alsof ik gewoon achterin mijn tuin aan het voetballen ben.
Het is ook altijd raar als iemand scoort in een stadion waar een sintelbaan is en hij wil naar het publiek toe. Dat hij dus eerst over de boarding springt, dan 15 meter die sintelbaan over. En dan was het
net te lang.
Ja, maar je moet eigenlijk moet je van je zwakte je kracht maken. Dus op het moment dat je scoort, dan die 400 meter pakken. En dan gewoon iedereen juichen natuurlijk. Dat lijkt me heel vet.
Ja. Maar wat is dan het mooiste stadion waar jij hebt gespeeld? Of het stadion wat het meest indruk op je hebt gemaakt?
Ja, weet ik niet. Ik ben nooit echt met stadions bezig geweest eigenlijk. Ik ben altijd eigenlijk met de wedstrijd bezig geweest. En voor mij is het een stadion is eigenlijk hetzelfde. Elk stadion gaan zitten mensen in. Je hebt verlichting, je hebt grasveld. En het is allemaal hetzelfde eigenlijk.
Of een kunstgrasveld.
Of een kunstgrasveld, inderdaad. Het is allemaal om het even eigenlijk. Dus, maar qua sfeer is het allemaal wel verschillend. Zeg maar. Voor mij de beste sfeer die ik heb meegemaakt... dat was in de Kuip, zeg maar, tijdens de bekerfinales.
Ja.
Zolang er maar geen sintelbaan is, maakt het jou niet zo heel veel uit.
Nee, precies.
Nog een laatste ding over die bekerfinale. Na het veld was de ceremonie... op het veld met een podium en confetti en juich en zo. Maar in plaats van een paar mooie, charmante dames... die dan die medailles komen brengen... stonden er dus 4 hele grote, rare papegaaien op het veld. Het zag er echt niet uit.
Hoor.
Serieus? Toen was het meteen de hele charme van de Croky Cup wel weer meer.
Dat is wel goed, hoor. En had ze dan in plaats van confetti, was het dan ook chips wat eruit kwam? Dat was wel een stunt geweest.
Ja, dat
iedereen lekker begon te eten op het veld.
Ja, neem het mee, volgend jaar.
Bizar.
Ja, heel vet.
Wat kijk je eigenlijk veel voetbal? Volg je het?
Ik volg het vooral. Maar jullie hadden het net over Nice. Ik volg wat de scores en zo. Ik zag inderdaad 88e minuut. Maar ik heb de goal niet gezien. Maar ik zie wel, ik heb bijvoorbeeld de afgelopen week heb ik Paris gezien tegen Marseille. Heel interessant omdat Feyenoord ook tegen Marseille speelt. Ik vind dat een hele mooie sterke ploeg ook.
Maakt Feyenoord de kans?
Nee.
Nee?
Poeh.
Marseille te goed?
Ja, ik vind Marseille echt sterk. Echt heel sterk. Weet je, het is niet alleen. Het zijn gewoon beesten in Frankrijk. Weet je, fysiek heel sterk. En daarnaast koppelen ze dat fysieke ook aan een bepaalde spelintelligentie. Je hebt een Payet, heb je daar spelen ook. Weet je. Je hebt die krullenbol.
Die goal van Payet gezien twee weken terug.
Ja.
Die volley.
Ja. Weet je, je hebt gewoon echt een heel goed team staan met ervaring, met creativiteit en met fysieke kracht. Dus ja, weet je, het zal wel fijn wat een hele mooie leerschool zijn, denk ik vooral. Alleen ik zie ze niet winnen.
Jammer. Is er dan iets wat jou is opgevallen afgelopen weken misschien, waarvan je echt kon smullen?
Lastig hoor.
Een goal, een assist of een interview zelfs, of een wedstrijd.
Toevallig kijk ik de laatste tijd wel eens de keukenkampioendivisie dan, wedstrijden. Ik vind het gewoon echt geweldig om te zien, omdat je hebt zoveel acties, zoveel schoten op doel, zoveel goals. Ik vind dat echt een toegevoegde waarde voor de Nederlandse competitie. En ik denk dat een Feyenoord, weet je wel, en Twente of meerdere clubs tweede teams moeten leveren die daarin spelen.
Ja.
Alleen ja, verder mis ik op het veld een beetje eigenlijk de echte creatieve spelers die je vroeger had. En daarvoor is jullie podcast. En,
ja.
Die mis ik als ik in Nederland kijk. En ik zoek echt naar mooie creatieve nummer 10 of middenvelders. Weet je, zoals Ziyech dat eigenlijk is. Een Iatare nu. Weet je, dan mis ik dat, weet je. Dat is wat mij opvalt. Dat de afgelopen jaren vooral...
Veel lopers.
Veel lopers
op 10,
zijn
hè?
Op 10.
Ja.
Weinig creativiteit zoals je dat vroeger had.
En van wie genoot je dan vroeger? Van wat voor een soort nummer 10's of middenvelders?
Zidane had je. Je had Totti. Je had Ronaldinho kon op 10 spelen. Iniesta had je. Weet je, gewoon echt de mooie voetballers. Weet je, die een steekbal kunnen geven. Die zelf een wedstrijd kunnen beslissen. Die gewoon weten wat het spel inhoudt.
Was dat inspiratie voor jou ook? Keek je bijvoorbeeld, een beetje een rare vraag misschien, maar voordat je zelf ging spelen, filmpjes van die spelers om een soort van in de mood te komen?
Nee, ik denk, ik ben opgegroeid natuurlijk met het Ajax van 93, 94, 95 weken. Dus daar leg je al een bepaalde basis mee. En daarna kwam nog eens Frankrijk die bij Barcelona begon. Dus dat ben ik gaan kijken. En ik denk dat ik in de jeugd was ik gewoon, speelde ik, was ik eigenlijk een tien, maar speelde ik vooral aan de flanken, zeg maar. En tot ik aan Telstar verhuurd werd, zeg maar. En toen op dat moment ben ik echt gaan leren voetballen, zeg maar. Weet je, zoals ik bij Heracles heb gedaan. En dat is niet eens zozeer kijken naar andere spelers. Ja, wel kijken naar andere spelers, maar het is vooral vragen van, weet je, waarom doen ze dat? Waarom doen ze dit? Waarom doen ze dat? En toen kwam Peter Bos er ook nog eens bij. Die kon perfect onderbouwen van, weet je, hoe je de vrije man vrij moet maken, et cetera, et cetera. Dus het is gewoon, het is voor mij gewoon vooral een leerschool geweest.
Wat was dan het grote verschil? Want je noemt Telstar, daar heb je half jaar gespeeld?
Een jaar.
En dat was ook je eerste stap van jeugd naar mannenvoetbal eigenlijk.
Ja, klopt.
Wat was het grote verschil van jeugd naar volwassen voetbal?
Ja, vooral het fysieke aspect.
Ja?
Ja, weet je, ik denk dat als je in de jeugd een van de betere spelers bent, dan doe je dat met twee vingers in je neus, zeg maar. Alleen als je naar de volwassenen gaat, is iedereen sterk, iedereen is snel, weet je, iedereen is slim, iedereen weet hoe het gaat, weet je. Dus je moet je op andere manier kunnen verweren en je moet snel leren, zeg maar.
Had je moeite om aan te haken of ging het eigenlijk best
Ja, in het begin had ik zeker moeite om aan te haken, omdat ik wist ook niet zozeer wat ik ervan moest verwachten natuurlijk. En wat ik al zei, ik ben iemand die wel veel om zich heen kijkt naar hoe anderen het doen. Om mezelf dan de vraag te stellen, waarom doen ze dat? Weet je, en hoe kan ik dat invullen, zeg maar? En hoe kan ik dingen uitproberen? En dat ben ik gaandeweg gaan doen, waardoor ik steeds beter ben gaan spelen.
Is dat ook iets wat jou speciaal maakt? Of zie je dat meer spelers zo met dat spel bezig zijn?
Ik weet niet of meer spelers zo op die manier met dat spel bezig zijn. Op die manier hebben we het er nooit over gehad. Je praat wel eens over tactiek, maar je praat niet met spelers eigenlijk waarom ze dingen doen, weet je. Dat, eigenlijk is dat wel jammer, want dat zou echt
En, dat je onderling dat
ja,
ook...
precies. Dat zou echt een heel mooi gesprek kunnen opleveren, zeg maar. Dus misschien een tip voor jullie om met meerdere spelers te gaan zitten.
En dat willen ja. we heel graag.
En dan, ja. en dan vragen van, hey, je was hier goed en waarom deed je dat? Weet je, als iedereen
ja, ik
kan uitleggen.
Ik had altijd het idee bij mijn team, maar dat werd nooit doorgezet. Maar het leek mij heel vet. Ik speelde meestal linkshalf of tien. Dat ik dan een keer aan het begin van het seizoen met onze rechtsback ging praten. Van wat vind jij nou het vervelendst als een speler doet bijvoorbeeld? Dus dat je met andere posities in het veld, dus die eigenlijk je tegenstander zijn, om zo te leren van elkaar. Dat leek mij altijd een heel goed idee, maar er was eigenlijk geen trainer die eraan wilde.
Ja, je had bij ons dan wel een spits, weet je, die met de keepers gingen praten, zoals een Everton of ja. Bas Dorst. Die gingen gewoon met de keepers praten om te vragen van, weet je, hey, wat vind je vervelend als een spits bij jou doet, zeg maar, qua 1-op-1 of qua schiet uit een hoek. Weet je, dat gebeurde zeker.
Ja, en had je dan bij Telstar al gelijk bijvoorbeeld ook oudere spelers die jou bij de hand namen? Of was het gewoon proberen aan te haken en om je heen kijken en zo alles opzuigen?
Zeker oudere spelers die mij bij de hand namen. En je had onze coach was toen de tijd Luc Nijl, die ken ik ook uit de AZ-jeugd met Harris. En ik kende nog meer spelers vanuit de AZ-jeugd. Weet je, Marien Willems zat daar. Jordi
daar heb ik nog mee gevoetbald. Bij AFC. Ja.
Topgozer. Ja.
Goeie voetballer ook.
Ook een hele goede voetballer. Weet je, allemaal dat soort jongens, weet je, die daar zaten. En dan had je nog ervaren jongens zoals Jan Bruijs en Couperus. Die spraken allemaal met je, et cetera, et cetera. Die zeiden ook van, weet je, geduldig blijven. Gewoon doorgaan zoals je gaat. Weet je. Dat is wat je nodig hebt als jonge jongen.
Ja.
Laten we dan bij dat begin beginnen, bij in de jeugd van AZ. Hoe oud was je toen je daar in de jeugdopleiding kwam?
Ik was tweede jaar C. Dus ja, hoe oud is dat tegenwoordig?
13 of zo?
13, 14, ja.
En was het een droom om profvoetballer te worden toen al? Of wilde je misschien wel liever wat anders worden?
Nee, ik wilde wel voetballer worden. Alleen ik was me nog niet op die leeftijd nog niet echt bewust van wat dat echt inhield. Weet je. Ik zag mensen op tv spelen. En ik dacht van ja, dat wil ik ook. Ik wist dat ik goed kon spelen.
En toen kwam je dus in de jeugdopleiding met Haris Medunjanin in.
Ja.
Hoe was dat?
Ja, ik kwam toen ik in de jeugdopleiding kwam. Toen was hij eerstejaars B, zeg maar. Dus hij is een jaar ouder dan ik. Dus pas in mijn tweede jaar kwam ik bij hem in het team. En we speelden gewoon eigenlijk heel veel samen. Kijk, hij stond, we hadden toen, voor mij was Luc trainen toen ook. En die stelden zijn team samen. We hadden gewoon een heel goed team. Want je had Harris, je had Christy Janga, Tom Zoontjes, Ron Vlaar, Arjan Wisse. We hadden echt een heel sterk team. En iedereen moest spelen. En Harris was, ik was toen in de eerste jaar was ik op 10. En daarna moest ik, omdat iedereen moest spelen, en Harris was op 10, moest ik naar de zijkanten, zeg maar. Dus dat... het was echt een hele mooie tijd. We hadden echt altijd een heel sterk team. Altijd leuke wedstrijden gespeeld. Was echt, ik denk dat mijn jeugdtijd wel de mooiste tijd was uit mijn voetballoopbaan. Zeg maar.
Beetje overbodig vraag misschien, maar heeft Haris Medunjanin je wel eens gekapt?
Nee, mij niet.
Als enige ter wereld niet. Wow,
nee, maar als je bent een bepaalde type speler en je kent een bepaalde type spelers. In bepaalde situaties weet je wat hij gaat doen, snap je?
Ja.
Dus soms zie je al van een kilometer van tevoren die kap aankomen. En dan zie je alsnog verdedigers gaan. Dat ik denk van...
Ja, game recognize game.
Precies.
Lijken jullie op elkaar qua type speler?
Ja en nee. Ik denk dat Haris wat trager dan ik. Doet wat meer vanuit stilstand. Maar qua hoe we het spel beleven, zeg maar. Hoe we denken over tactiek, et cetera, zijn we eigenlijk hetzelfde. Ja.
Vandaar dat je dat ziet dus.
Ja, nou, je ziet dat nu ook heel vaak. Weet je. Kijk, als ik op tv kijk, dan denk ik ook van, weet je, vaak, hij gaat hem kappen, weet je. Ja.
Ja.
Je ziet dat gewoon aankomen vaak bij bepaalde type spelers.
Zijn er jongens uit die lichting met wie je nog contact hebt? Af en toe een balletje trapt? Of,
nee, geen balletje trapt, maar je hebt sowieso wel contact met jongens. Sowieso tegenwoordig met social media is dat een heel stuk makkelijker. En heel af en toe kom je elkaar wel eens tegen. En dan is het gewoon zoals van ouds.
Leuk.
Ja. Is dat nog anders bijvoorbeeld met die jongens met wie je bij Hollandia voetballen? Omdat dat amateur, profs, misschien wat gezelliger geweest of zo? Of hoe?
Nee, is eigenlijk een beetje hetzelfde als in de jeugd geweest. In de jeugd je bent jong, is geen druk. Je voetbalt puur voor je plezier. Daarom ben je op je zesde of vijfde voetbal gaan. Puur omdat je het leuk vindt. En dat was bij de amateurs net zoals bij de jeugd bij AZ.
En was het eigenlijk moeilijk om terug naar de amateurs te gaan? Want bij je ging van AZ naar Telstar. Bij Telstar lukte het toen niet helemaal.
Ja, klopt.
Toen naar Hollandia. Wat hoofdklasse was het? Het hoogste amateurniveau toen?
Ja, ik was gewoon mijn plezier verloren ook in het voetbal. Dus wat dat betreft was het niet heel moeilijk.
Hoe kwam dat dan? Jammer. Dat je plezier verloor?
Ja, omdat ik ook vond dat ik moest spelen, zeg maar, op een gegeven moment bij Telstra. Kijk, in het begin had ik heel veel moeite om aan te haken. En gaandeweg moet je een kans krijgen, snap je? Moet je gewoon 5-6 wedstrijden de kans krijgen als je het verdient. En als jou wordt gezegd dat je het verdient en dat je in de tweede niet zo moet uitsloven, omdat je dan te veel laat zien hoe goed je kan voetballen. Weet je, dan laat je zien dat je goed bezig bent. En dat is het enige wat eraan ontbrak, zeg maar. Echt een kans van meerdere wedstrijden op een rij.
Maar ze zeggen, je speelde toen in de tweede, moest je laten zien. En ja. Toen zeiden ze tegen je moet niet te goed gaan voetballen in de tweede.
Ik kreeg te horen van, ja, je laat te veel zien hoe goed je kan voetballen, zeg maar. Weet je, door, ja, te veel uitsloven, inderdaad. Ja. En het ding was ook dat ik in, bij Telstar stond ik ook rechts of links buiten vaak. Alleen op dat moment voelde ik mij het beste op 10. En toen ging ik naar de amateurs, toen ging ik terug naar Hollandia. Kreeg ik de kans gewoon weer op 10 op mijn favoriete plek te spelen. Hebben we echt een fantastisch seizoen gedraaid. En daardoor ben ik ook weer doorgegaan naar Heracles.
Voelde het toen je het stapje terug deed naar Hollandia alsof de profdroom verleden tijd was? Of zag je het ook echt als een opstapje om het profvoetbal weer te bereiken?
Nee, ik zag het echt als een opstapje. Ik heb eigenlijk daarnaast helemaal niks gedaan het hele jaar. Echt gewoon puur de focus gehad om gewoon te knallen en dat opstapje weer te pakken.
En vond je het leuk, het amateurvoetbal?
Ja, als je altijd wint, is het sowieso leuk. Maar ik heb echt een hele mooie tijd gehad. En ik denk dat de Club Hollandia daaraan een hele mooie tijd heeft gehad. Ja. Ik spreek sommige jongens nog wel eens, weet je wel. Dus het was echt heel leuk.
Dikke Schreuder, toen hij hier zat, die vertelde dat hij het eigenlijk het meest had geleerd bij de amateurs.
Ja.
Geldt dat voor jou ook?
Nee, ik heb onder Peter Bos het meest geleerd. En dat heeft mij ook doen beseffen dat er gewoon in de voetbalwereld zijn er gewoon weinig trainers die echt een idee hebben van hoe ze willen voetballen. Kijk, tuurlijk heeft iedereen een andere kijk op het spelletje natuurlijk. Alleen van hem heb ik echt heel veel geleerd, zeg maar. En Gert-Jan Verbeek bijvoorbeeld, die is dan heel goed met krachttraining bezig. Die is heel goed met jonge jongens bezig. En die heeft een bepaald spelidee in zijn hoofd, snap je? Dus ook hij had dat, zeg maar. Alleen bij Peter Bos ging dat nog een stapje verder. Die kon bepaalde situaties zo uitleggen dat je dacht, oh ja, weet je, daar had je echt wat aan als speler. En als ik dat eerder had gehad, ja, dan was je gewoon veel verder geweest in je carrière.
Ja, maar ik heb het idee dat dat type coach heel schaars is. Dus ja. Die echt, nou ja, bijna als een soort geleerde zegt van ja, oké, maar als je nu zo loopt of nu die stappen, dan kom je wel vrij. Of...
Ja, maar het was niet eens heel ingewikkeld, weet je. Het was maar heel simpel. Het was gewoon, hij leerde gewoon van, weet je, hoe je voetbal moet zien, zeg maar, is in de opbouw. Moet je kijken naar hoe de tegenstander druk zet, weet je. Vaak in Nederland zetten ze op dezelfde manier druk, weet je. Je hebt bijvoorbeeld 4-3-3 bijspelen, kan hem de binnen kantelen. Ja, dan is die rechtsback de vrije man. Ja, hoe ga je dat uitspelen? Weet je, dat zijn gewoon simpele driehoekjes maken op het juiste moment in de bal komen. Als je die momenten gaat herkennen in het veld, zeg maar. En dat is niet alleen dan, maar in meerdere situaties. Ja, dan ga je zoveel makkelijker voetballen.
En over Peter Bos, want die had je de trainer bij Heracles natuurlijk. Hè, van Hollandia naar Heracles Almelo. Van Peter Bos wordt wel eens gezegd dat hij te aanvallend speelt. Dat het gewoon alles op de aanval is. Was dat bij jullie toen ook al zo?
Kan dat?
Ja, wat is te aanvallend?
Nou ja, kijk, hij laat natuurlijk ook, bij Ajax heeft hij dat gedaan en bij Leverkusen en bij Dortmund altijd heel mooi voetbal zien. Ja. Alleen het is geen uitzondering dat hij er 3 of meer dan tegen krijgt. En dat hij daardoor misschien wat minder hoog eindigt of geen prijs pakt.
Ja, dat is misschien zo. Maar uiteindelijk kijken we daar toch voetbal voor.
Ja, dus het is
uiteindelijk
gewoon...
wil je als voetballer toch het publiek van maken. En Johan Cruijff zei het ook zelf. Van, zolang je dat hij liever wordt met 5-4 dan met 1-0.
Ja.
Maar uiteindelijk is voetbal een spelletje om het publiek te vermaken. En zo sta ik er ook in. Maar ik begrijp je punt. En als het om prijzen gaat, dan is het misschien te aanvallen. Dan kan je misschien het best wel als een... soms als je 2-0 voor staat of 1-0 voor staat... het best als een Mourinho of Simeone gaan spelen.
Maar had je echt dat gevoel bij Peter Bos dat het resultaat bij hem ondergeschikt was aan de manier van spelen?
Ja, want we wonnen wel eens met heel slecht spel. En dan was hij chagrijniger. dan als we verloren met echt een fantastische wedstrijd.
Ja? Ja. Wat goed.
En was hij jouw eerste trainer bij Heracles?
Gert Heerkens had ik als eerst. Nee. Dan kwam Gert-Jan. En dan kwam Peter.
Hoe groot was de stap van Hollandia, hoofdklasse, naar Heracles, Eredivisie?
Ja, natuurlijk is het groot. Je gaat van 2-3 keer in de week trainen naar elke dag of meerdere keer op een dag. Dus dat was vooral fysiek en conditioneel heel erg aanpoten. En qua niveau ook.
Ja, en was het dan een kwestie van sportschool en bosloopjes? Of meer gewoon het hele leven als een prof beschouwen? Want je zei eigenlijk dat je in het jaar Hollandia heb je ook je puur gefocust op voetbal.
Ja, klopt. Nee, het is gewoon de intensiteit. Weet je. Je bent er een jaar uit geweest, zeg maar. En de intensiteit wordt veel hoger. Dus dat is vooral de eerste maand. Eerste maand was het aanpoten. Ik kwam met de stage daar zo. Na die eerste dag spierpijn. Weet je wel. Als amateur train je 3 keer in de week. Ja, je moet stage lopen. Ja, je traint je conditie. Maar je kan dat niveau, zeg maar, wat zich daar afspeelt, kan je nooit nabootsen. Gewoon als trainer. Ik sliep toen in een hotel, was trainer, helemaal kapot. Spierpijn, ging ik in bad. Gewoon herstellen, ging slapen. En dan de volgende dag weer hetzelfde, weer in bad. Gewoon proberen om zoveel mogelijk...
Warm bad of koud bad?
Warm bad. Ik hou niet van een koud bad. Ja, gewoon proberen om je spieren gewoon zo soepel mogelijk te houden. Zodat je gewoon geen spierpijn hebt, zeg maar. Dat was meer mijn doel. Ik wilde geen spierpijn voelen tijdens het spelen.
Ja. Ja.
Maar uiteindelijk... denk ik dat ik echt zelf heb afgedwongen dat ik daar mag blijven.
Wat houdt een stage precies in? Ik lees het best wel vaak eigenlijk. Van ja, hij is op stage. Is het dan, je mag een week meekomen trainen?
Stages verschillen. Soms mag iemand 2-3 dagen trainen. Soms iemand een week. En dan is het gewoon puur om te kijken hoe je fysiek in elkaar steekt. Conditioneel in elkaar steekt. Of je het aan kan, zeg maar, het niveau. En hoe je voetballend technische... in elkaar steek.
En hoe doe je dat? Hoe ga je zo'n week in dan?
Ja.
Doe je iets speciaals? Of laat je iets anders zien? Of
nee,
op...
ik denk dat je vooral moet doen waar je goed in bent. Weet je, waar zelf jouw kracht ligt. En dat is in ieder geval waar ik op heb gelet. Door gewoon lekker te voetballen, plezier te maken. En ik weet dat heel veel trainers houden ervan. Ik ben een speler die heel veel risico in zijn spel neemt. Weet je, en dat...
Zit je met Peter Bos wel goed?
Nou, zit je met Peter Bos wel goed. Maar
die kwam later.
Ja, nee, tuurlijk.
Maar gaandeweg heb ik ook te horen gekregen dat ik te veel risico in mijn spel nam. En daarin zie je ook die transitie van creatieve teams naar lopende teams. Weet je, naar meer controlerende middenvelders. Omdat trainers zijn bang dat als middenvelders risico's nemen, ja, dat willen ze niet meer.
En wat deed je dan als iemand dat aan je tegen je zei, dat je minder risico moest nemen?
Ja, ik keek hem aan en ik dacht van ja, waar heb je het over? Ik zei ook van, je hebt me toch gehaald om creatief te zijn. Laat me dan gewoon lekker creatief zijn. Ik, dan moest ik linksbuiten spelen, omdat ik dan voorin kon ik doen wat ik wilde. Zeg maar ik sta op het middenveld om steekballen te geven enzovoort. Weet je, waarom haal je me dan?
Ja, ik neem aan dat Peter Bos het nooit tegen je heeft gezegd.
Nee, die heeft dat nooit tegen mij.
Maar het was wel een mooie tijd, hè, bij Heracles. Want het toch een beetje de gloriejaren van die club. Dat jij er toen zat met onder andere Armenteros, Everton, Dos, Kwanza ook een beetje.
Ja, zeker. Ze hebben daarna ook nog eens Europees voetbal gehad, zeg maar. Alleen, we hadden natuurlijk voor mij de hoogste plek gehad.
Zesde
plek, inderdaad. We zijn een keer achtste geworden. We hebben de bekerfinale gehad. Je hebt echt een heel, heel sterk team gehad. En vooral... Weet je, het plezier spatte er denk ik af voor de supporters.
Was het ook zo leuk als dat het leek?
Ik heb me altijd vermaakt in het veld. Dus dat is voor mij het belangrijkste, plezier eigenlijk. En je moet gewoon in het veld dingen doen waar jij je plezier uit had.
En kan je bewust genieten als je aan het voetballen bent?
Ja.
Of ben je zo met de wedstrijd bezig?
Als je mensen helemaal wegtikt, ja.
Dan kan je tijdens de wedstrijd...
Ook onderling, weet je, loop je alleen met de ahoer en zo. Ja, dus dat is gewoon leuk.
En met wie had je dan zo'n klik dat je daar samen van kon genieten?
Je had Duarte, je had Everton, je had Vejinovic, Marco.
Ah ja, mooie spelers.
Al die middenvelders, weet je, waren alleen maar aan het kloten van, weet je, geef mij de bal. Ja. Als iemand op doel schoot, ja, gierig, weet je. Dat niet zo gierig.
Doorcombineren.
Gewoon alleen maar dat soort dingen, weet je, dat is gewoon mooi.
Ja, goed. Even kijken, waar zitten we?
Nou, ik was nog wel benieuwd. Dat maakte dat kunstgras uit?
Nou, daar werd wel over gesproken altijd, zeg maar. Alleen in mijn tijd dat ik er speelde, hadden we zesde plek ook met... op een gegeven moment hadden we gewoon uit meer punten gehaald dan we thuis hadden gehaald. Weet je? Dus wat dat betreft maakte de kunstgras niet heel veel uit.
En voor jezelf? Vond je het fijn?
Ja, ik speel liever op een grasmat als in de Kuip bijvoorbeeld. Als je echt een perfect grasmat hebt, dan blijft dat altijd het lekkerst. En ik vind vooral voor de jeugd en zo dat het kunstgras goed is. Omdat ze dan altijd kunnen trainen, ze kunnen altijd hun wedstrijden spelen. Alleen ik vind wel als je naar een bepaald niveau toe gaat, dat je altijd op gras moet spelen. En dat je als club gewoon moeite moet doen om die grasvelden gewoon goed te houden.
Ja, Heracles denk ik de laatste die omgaat. Aangezien ze ook een van hun hoofdsponsors altijd... is ook een kunstgrasspecialist eigenlijk. Wel jammer, toch?
Ja, het is heel jammer. Het is heel jammer. Kijk, als iedereen erin meegaat, ja, waarom zou je dat zelf niet doen? Je, ook als hoofdsponsor zijn, dan denk ik dan van... Weet je, geef die club gewoon het geld en... Weet je, wat maak je druk om?
Ja.
Zijn je jaren onder Bos? Hè? Want toen scoorde je ook best wel veel, zag ik. 17 goals en 10 goals in die jaren. Zijn dat ook jouw beste jaren geweest als voetballer? Als je er nu zo op terugkijkt?
Ja, uiteindelijk wat ik op het veld heb laten zien wel. Alleen ik voelde me op een gegeven moment in die tijd van mijn Bas, zeg maar, in die voorbereiding voelde ik me echt als voetballer op mijn sterkste, zeg maar. Ik speelde echt op dat moment heel goed. We speelden ook tegen Hoffenheim een keer. Ja, toen speelde ik de tweede helft, heb ik ook helemaal koud gemaakt. En ik voelde me toen zo sterk fysiek ook, weet je wel. Dus alleen op dat moment was ik te ongeduldig, denk ik. Ik denk ze hadden toen ook een goed jaar gehad voor mij met Steven. Het speelde toen heel goed.
Berghuis?
Berghuis, ja. En die speelde dat jaar ook heel goed. En die ging daarna naar Watford voor mij. En ik denk dat als ik eerder had gebleven, had ik wel de kans gehad. Want je zag al heel gauw dat Guus en Tankovic eruit werden gehaald. Of heel veel gerouleerd. Ze waren heel erg zoekende, zeg maar.
Want je ging van Heracles dus naar AZ. Ja. Daar kwam je te spelen onder Marco van Basten.
Ja. Eerst onder Gert-Jan Verbeek.
Ook nog. Die haalde je dus...
Die haalde hem als eerst. En weet je... aan mijn AZ-tijd merkte je een beetje wat voor shift het voetbal aan het maken was. Zeg maar. Ook meer kijken naar cijfers en zo. Weet je. Want we speelden ook een keer in... 5 tegen 5, 6 tegen 6. Toen zat ik bij Steven in het team. Zaten we samen in het team. En met dat soort partijtjes, wie als eerst scoort, ja, die wint praktisch al gezien. Weet je. Dan moet die andere partij komen en dat is alleen maar tik-tik. Ja. We werden fluitend kampioen. En aan het einde van de training kwam trainer met Fischo kwam naar Steven en zegt van ja, je hebt te weinig gelopen. Weet je, dan maak je iedereen in en dan krijg je door, jij hebt weinig gelopen. En hij zegt ook van ja, weet je, we hebben alleen maar de bal, waar moet ik naartoe lopen? Moet rennen, wat moet ik doen? Weet je, en daaraan merk je dat heel belangrijk is geworden. Omdat heel veel trainers zijn toen gaan kijken, toen de tijd naar een Dortmund, naar een Atletico Madrid, waarin iedereen voor elkaar vecht en meters maakt. Weet je wel. En toen dachten ze ook van, als je veel meters maakt, ja, dan win je. Weet je wel. En die shift zag je toen ook. En ook onder Van Basten Pastoor en Dennis H. kreeg ik ook te horen van, ja, je neemt te veel risico. En ze speelden met Ellen, met Rasmus Hendriksen en met nog een controlerende middenvelder. Weet je, allemaal echt heel controlerend. Dat ik dacht van ja, weet je, heel behoudend. Dat is een zonde.
Denk je dat als jij nu was doorgebroken, of dat je nu in de jeugd had gespeeld, dat je dan een ander soort carrière had gehad, omdat dat voetbal zo veranderd is?
Ja, misschien wel, ja. Nou, ik weet het niet. Ik vind het echt heel lastig om in te schatten. Als ik kijk welke jongens doorbreken, echt, er breken ook niet echt creatieve jongens door.
Nee, ik kan ook niet zo snel iemand.
Wel, als ik kijk nu naar de jeugdwedstrijden enzovoort, weet je, het wordt juist nu weer gestimuleerd om veel te dribbelen vanuit de jeugd, veel acties maken. Weet je, en ik denk dat deze groep, zeg maar, die dat doet, zeg maar, pas met een paar jaar echt gaat debuteren.
En hoe werkt dat dan als creatieve speler? Ik ben zo benieuwd hoe dat in jouw hoofd werkt. Stel je, er is een omschakeling, jullie krijgen de bal en de verdediger speelt jou in als 10. Waar let je op? Wat zie jij dan?
Ik kijk vooral, hangt van de situatie af. Vaak als een verdediger me inspeelt, dat betekent dat die andere partij al ingezakt is. Weet je wel. Dat ik gewoon rustig kan opendraaien. En ik probeer gewoon het balletje te laten lopen eigenlijk. Omdat als je niet te lang lopen met de bal. Kijk, als je het balletje speelt en je zat in de tijd dat je wist dat je hem dan weer terug kreeg. Weet je. Als je dan speelt, dan kijk je weer even hoe die situatie verandert, zeg maar. En dan krijg je hem terug. Dan weet je precies waar die bal weer naartoe moet. Daarom vond ik het ook lekker om één keer te raken. Je speelt, je kijkt naar wat die anderen bewegen. Je kijkt naar waar iedereen staat. Dan krijg je die bal weer terug. En dan weet je weer waar die naartoe moet.
Dus je paast eigenlijk eventjes in, zodat je zelf de tijd hebt om te kijken.
Ja, tuurlijk. En zo laat je het balletje het werk doen. En omdat als je vanuit stilstand gaat spelen, ja, dan is het makkelijk om te verdedigen, snap je? Dus je paast, je beweegt weer door. Dan komt de ander de bal weer halen. Paast, dan beweegt weer door. En dan op een gegeven moment kom je een beetje 2 meter los van je man, 1 meter los. Dan kan je opendraaien, weet je. En dan begint het voetbal, weet je. Als je helemaal open kan draaien, dan speel je een spits in. Of een andere middenvelder onder druk. Tijdens dat je speelt maak je vooractie. Doe je net alsof je links gaat, stap je weer uit. En dan heb je ruimte en dan weet je precies waar je naartoe moet. Kijk, dat is hoe ik denk. Is continu ruimte maken voor jezelf en weten wat de volgende stap is.
Ja, we hebben vorige uitzending een onderzoek van een voetbalwetenschapper aangehaald, die dus constant een camera op Kevin de Bruyne had en dus keek hoe vaak de Bruyne om zich heen kijkt als hij de bal niet heeft. En dat is eigenlijk precies wat jij omschrijft. Ja. Die is constant aan het scannen om te kijken waar de ruimte ligt, waar die naartoe kan passen, waar die naartoe kan lopen. Ja. En als je daar bewust van wordt, dus ook als je op televisie voetbal kijkt en daar een beetje op gaat letten, ja, dan zie je zoveel meer. Dan zie je opeens zo de klasse van die echte toppers die constant om zich heen aan het kijken zijn. Ja. Maar dat is ook een soort intuïtie, toch? Of kan je dat ook aanleren?
Ja, ik denk dat
je moet wel een beetje in je zitten.
Inzicht, dat heb je, ja of nee.
Ja.
Dat zie je al vanaf de jongste groepen, zeg maar. Vanaf de jongste leeftijden zie je dat heb je, ja of nee. Maar uiteindelijk, als ik terugkijk, heb ik dat ook, zeg maar, wel geleerd, zeg maar. Weet je? Het is net een beetje wat je meekrijgt van je trainers. Ik denk dat met de juiste trainers dat je dat kan leren.
Nog heel even over die trainers. Want je werkte dus eerst met Verbeek. Daar werd je fysiek sterker. Was inderdaad iets meer dat powervoetbal. Daarna kwam Bos. Daar spreek je lovend over. Met name het type spel ook. Dan ga je vervolgens naar AZ. En daar is dan Gert-Jan Verbeek weer trainer. Voelde natuurlijk vertrouwd, neem ik aan. Ja. Want ja, het is fijn. Maar voelde het op een bepaalde manier ook voetballend als een stap terug?
Nee.
Of een stap naar links of naar rechts?
Nee, ja, tuurlijk. Ik snap wat je bedoelt. Het was gewoon anders weer. Kijk, uiteindelijk was ik op dat moment wel zo ver, zeg maar, dat ik een bepaalde persoonlijkheid, dat ik gewoon het spel kon spelen wat ik zelf wilde, zeg maar. In het begin, ik kwam in de winterstop. Dus ik kreeg de tijd om te wennen. Ik had wat blessures ook. Ik kreeg spierblessure, mijn vinger uit de kom. Het was gewoon wat gedoe continu de hele tijd. En in het nieuwe seizoen, hetzelfde verhaal. Een hele goede voorbereiding gedraaid. En we speelden op een gegeven moment 2 wedstrijden in de week. Was beker tegen Den Bosch volgens mij. En daarna PSV dat weekend. In de beker kreeg ik de kans om te laten zien van, weet je, ik speelde bij het tweede. Ik speelde echt heel goed. Ik scoorde veel. Ik kreeg de kans en ik speelde goed. Ik speelde niet heel goed. Ik speelde redelijk, zeg maar, tegen Den Bosch. We wonnen makkelijk. Ik speelde redelijk. Maar we speelden wel gewoon goed voetbal als team, zeg maar. En toen na die wedstrijd kwam Verbeek naar me toe. Zei hij van, weet je, ik ga je de kans geven. Ik ben tevreden hoe je het nu doet, zeg maar. En kijk, het is alleen lastig om alles in één keer helemaal om te wisselen, weet je wel. Voor een wedstrijd tegen PSV. Dus toen wonnen we tegen PSV. En,
met jou in de... Dus nee, speelde je toen?
Ik zou daarnaast gaan spelen, zeg maar. En toen, na die wedstrijd tegen PSV, werd hij ontslagen. Omdat het boterde niet tussen de club en of tussen de spelers en Gert-Jan, zeg maar. Omdat hij kan heel stug zijn. En,
het zeg je daar ja. een voorbeeld van?
Hij kan heel stug zijn. Nou, toen ik net bij AZ kwam, liep het niet, weet je wel. AZ stond 13 of zo. En toen was het misschien na mijn derde wedstrijd of zo. Moesten we in de kleedkamer komen. Toen moesten wij als spelers opschrijven hoe we dat wilden hebben. Nou, Martens was aanvoerder toen. Hoe wij dachten van, weet je, zo willen we trainen. Zo willen we dit, zo willen we dat. Nou, uiteindelijk waren we eruit gekomen. Zeiden we van, we willen 2 dagen voor de wedstrijd niet meer 2 keer trainen. Oh, niet meer dit, niet meer dat. Nou, Maarten ging naar de trainer toe. Hij zegt van, oké, ging erover nadenken. Nou, toen 1-2 dagen later kwam hij op terug in de kleedkamer. Toen zei hij van, ja, ik Oh nee, want hij is teruggekoppeld dat hij gelijk van... ja, maar als jullie dit willen, dan gaat die vrije dag weg. En als jullie dat willen, dit, weet je. Dat was al een beetje een struggle. Toen op een gegeven moment kregen we te horen van... ja, ik ben echt teleurgesteld in jullie. We gaan het gewoon doen zoals ik het wil. En was het klaar. Dus ja, uiteindelijk veranderde in niks, zeg maar.
Ja, dat is wel echt lekker. Ja. Gewoon... om jullie mening vragen.
En er dan niks mee doen.
En er dan niks mee doen. En ook nog teleurgesteld zijn. Ja, ja. Ik bedankt voor jullie mening, maar ik vind mening echt heel kut.
Ja, ja, dus weet je, het was een beetje, het ging een beetje stroef, zeg maar. En toen kwam Dick Advocaat daar zo. En was gewoon na de eerste training, één training gehad, was direct tribune, zeg maar. Dus
hoort Dick Advocaat?
Ja, vind ik ook een typische Dick Advocaat move eigenlijk. Om, ja. De wat onbekendere creatieve speler lekker naar de tribune te verplaatsen.
Ja, dus het was gewoon gelijk tribune.
Beetje bang.
Gewoon tribune, ja. Gelijk. En dat bleef gewoon zo. Want hij kwam al best wel snel, zeg maar. Hij kwam ergens in oktober of zo, kwam hij. En dat bleef gewoon eigenlijk gedurende het hele seizoen. Dus ik had in het begin had ik nog gevraagd, ben ik naar hem toe gegaan en gevraagd, weet je, wat kan ik doen om te gaan spelen? Zei hij van, je moet gewoon doorgaan, weet je. Vooral zo door, je traint goed, doorgaan. En, maar ja, uiteindelijk veranderde niks. Toen heb ik mijn zaak benemen. Was er rond de winterstop of na de winterstop, zeg maar. Tijdens de winterstop had ik wat clubs afgezegd. Omdat ik dacht van, weet je, als ik goed blijf trainen, dan komt die kans wel. Op een gegeven moment had ik mijn zaak benemen gevraagd om gewoon te praten. Om te vragen met Stuart van, weet je, wat is er aan de hand? Toen zei Stuart zei tegen mijn zaak benemen, ja, jij bent zijn type speler niet. Weet je, jij bent een speler die... heel goed aan de bal is, het tempo kan bepalen. Maar hij wil nu andere type spelers. En dat waren de lopers en dat soort dingen. Weet je. En dan denk ik bij mezelf, weet je, dat is dan wel weer de voetballerij. Van als ik je vraag, van, weet je, wat kan ik doen? Zeg dan gewoon, weet je bent mijn type speler niet. Misschien kan je verhuurd worden in de winterstop. Weet je. Dat is voor iedereen duidelijk, snap je?
Ja.
Weet je, en het gaat allemaal zo laf, weet je. Er wordt nooit de waarheid gesproken. En terwijl ik denk van, weet je, ik heb liever dat iemand tegen mij zegt van, weet je, ik vind jou niet goed genoeg op dit moment. Of je bent mijn type speler niet. Of ja, ik heb jou niet nodig. Misschien kan je in de winst of verder kijken, zodat je wel aan 1 minuut toe komt. Weet je, ja, dat is toch duidelijk.
Zeg je dat dan ook tegen de trainer? Kom je daar dan op terug? Zeg je dan tegen de trainer, hey trainer, ik zeg het gewoon tegen mij?
Nee, daar ben ik niet op teruggekomen. Daar ben ik niet meer op teruggekomen, nee.
En waarom ging je eigenlijk in eerste instantie naar AZ? Ik las dat er... toen je bij Heracles zat, ook wat interesse was van andere buitenlandse clubs.
Ja, ik
koos je heel bewust
dat mijn zaakbenemer werd gebeld door Mainz en Verona en dat soort clubs en zo. Alleen ik was transfervrij speler van Heracles en je zag toen de tijd al heel snel dat spelers ook als aanvulling, weet je, transfervrij als aanvulling werden gebruikt. Ja, en zeker als je naar het buitenland gaat als onbekende speler, weet je, dan moet je het geluk hebben. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Italië. Ik heb dan bijvoorbeeld met Armenteros gespeeld. Weet je, en als er dan. En er was nog iemand, een verhaal die ik had gelezen van iemand. Weet je wel, die coach werd dan. Was een buitenlandse coach. Die werd na 3 weken ontslagen, kwam een Italiaanse coach. Ja, dan word je gewoon aan de kant geschopt, weet je wel. En dat wilde ik voorkomen. Ik wilde gewoon toch weer laten zien dat ik het op AZ-niveau kon. En weet je, daarvanuit gewoon lekker naar het buitenland gaan.
Ja, ik vond het ook echt een logische stap toen tijd.
Ja, ik kom zelf ook uit Alkmaar, familie, vrienden wonen daar. Dus ik had daar bij wijze van, als ik tevreden was geweest, had ik daar nu nog alsnog kunnen voetballen, zeg maar.
Ja. Was je ook fan van AZ, aangezien je er toch daar vandaan komt?
Nee, ik ben in de jeugd altijd fan van Ajax geweest. Dus hey, ik heb daar ook stage gelopen vroeger, toen was ik niet aangenomen. En daar later kon ik kiezen tussen AZ, Ajax en Haarlem. En ik kende ook heel veel jongens toen vanuit de KNVB, vanuit mijn KNVB-tijd bij AZ. Toen heb ik voor AZ gekozen.
Mooi.
En zo doen, ja.
Ja, vet. Dus ik was toch nog wel eigenlijk benieuwd naar Peter Bos. Als de tactieken, het aanvallende. Wat heeft hij jou persoonlijk nou het meest geleerd? Wat kwam en hoe ging dat in zijn werk? Ging hij dan beelden pakken?
Ja, van beelden inderdaad. Ja? Van, kijk... ging die spits druk zetten. En ik stond op een bepaalde manier ergens te kijken. Dus toen zei hij van, weet je, kijk, als je gewoon daar naartoe loopt. Je begint achter je mannetje. En op een gegeven moment kom je naar voren. Die verdediger paas je in, je maakt een driehoek. Dan is het gewoon, kan die centrale verdediger instappen. Dan moet er weer iemand uitstappen. En dan begint het spelletje, zeg maar. Continu als er iemand moet uitstappen, dan begint het spelletje. Weet je, en als je dan twee, drie keer die beelden kijkt. in 1 week. En dan ga je er zelf over nadenken. En dan ga je kijken naar situaties in het veld die zich dan voordoen, zeg maar. Weet je. Als ik weet van, weet je... Kijk, soms kwam ik als verdediger in mijn middenvelder terecht. Weet je, en ik laat hem vallen. En ik weet dat dan andere middenvelder wordt ingespeeld. Dat ik lopende man ben. Weet je, dat ik weet dat die driehoek gaat komen. Dus dat heeft mij gewoon. Mijn spelinzicht heeft hij echt veel heel erg verbeterd.
Het klinkt heel simpel.
Ja, het is ook heel simpel. Ja.
Maar toch zijn er maar weinig coaches die dit kunnen.
Ja, klopt. Dat geef ik aan. Weet je, dat zijn gewoon niet heel veel goede tactische coaches op de wereld.
Hoeveel heb je er gehad? Goede tactische coaches?
Eentje, ja.
Ja. Dat vind ik toch.
Er zijn denk ik ook spelers die nooit een goede coach krijgen.
Nee, ja, als ik voor mezelf spreek, zeker niet. Maar ik hoop dat ze luisteren trouwens. Nee, maar goed, ja.
Je moet een team aan het voetballen krijgen. En hoe ga je voetballen? Weet je? En dat. Als je kan alleen voetballen, goed voetballen, door te herkennen hoe een tegenstander druk geeft. En als je weet hoe een tegenstander druk geeft, dan ga je er onderuit kunnen voetballen.
Dus ja, pas je altijd aan de tegenstander?
Je pas je niet aan de tegenstander, je pas je alleen aan de manier waarop ze druk zetten. Verder speel je volledig je eigen spel. Als je weet dat ze met 2 spitsen druk zetten, dan zorg je dat er een derde tussen komt. Weet je? Dat je met 3 op gaat bouwen, bij wijze van. Als je weet dat ze met die spits aflopen, dan maak je 3. Of die verdediger moet een 2-1 uitspelen. Of je maakt 3 continu drukjes overal op het veld.
Zou je zelf niet trainer willen worden, als ik je zo hoor? Of assistent trainer, of nee, iets
weet,
in die richting?
Ik weet zeker dat ik een hele goede trainer kan worden. Alleen,
vertrouwen
denk jij ook.
Ik spreek Maarten Martens ook wel eens, die is trainer bij Jong AZ.
Ja.
Mooi voetballer.
Dan denk ik, van moet je ook allemaal dingen op de laptop doen en dit en dat doen. Weet je, er komt heel veel bij kijken. En dan kom je. En ik weet van mezelf, vanuit mijn voetbaltijd, hoe spelers zijn. En die zeuren altijd. Weet je wel, dan is dit niet goed, dan is dat niet goed. Dan krijg je weer zaakbenemer. Dan gaan ze naar hun zaakbenemer toe klagen. Dan gaan ze naar die toe klagen. Dan gaan ze naar de technisch directeur klagen.
Was je zelf ook wel zo?
Nee.
Nee?
Ik klaagde echt nooit eigenlijk. Dus ik kon het prima zelf. Ik kon prima als ze met de trainer praten. Maar je hebt ook jongens die met de trainer praten. En dan zegt de trainer wat. En dat valt dan net anders. En dan vertellen ze het aan hun zaakbenemer. Heel gedoe, weet je. Terwijl het... Weet je, en dat is allemaal hoofdpijn en daar heb ik voor nu nog geen zin in. Maar misschien over een jaartje of 4, 5. Dat ik denk van, ik ga toch mijn papieren halen, kijken of het wat wordt.
Ik vind het toch opvallend, want dit beeld past helemaal niet met mijn beeld van jou als voetballer. Je praat zo tactisch en zo over de tegenstander en ruimtes maken en combinaties aangaan. Terwijl ik jou toch ook zie als een hele creatieve, technische speler met een actie, met een schot. Zelf ja, hele mooie dingen doet. Ik had niet gedacht dat daar zo'n tactische coach achter zou zitten.
Ja, maar ik denk dat het zeker het begin daarbij om door te herkennen van weet je wat gebeurt er in het veld en waarom doe ik bepaalde dingen, snap je? Dus als je bepaalde situaties herkent, dan weet je ook hoe je moet handelen in het veld. En dat is waarom ik vaak 1 keer kon raken, 2 keer kon raken, kon versnellen en dan om acties kon maken.
En dus het moment dat jij een actie inzette was ook altijd omdat je wist, nu is de situatie zo dat ik een speler kan uitgaan proberen te spelen.
Ja, vaak kon ik in ik vind een van de belangrijkste dingen in de voetballerij, of in de voetballerij, is je baastechniek, je aanname. Weet je, als je aanname goed is, is het vervolg ook altijd goed. Dus ik kon vaak in mijn aanname, als we met een tegenstander in mijn rug of als een tegenstander druk op me zetten, kon ik hem al uitspelen. Alleen met 1 keer aanraken kon ik hem uitspelen. En dan vervolgens versnellen of een 1-2'tje maken. Het zijn gewoon bepaalde situaties die je herkent. Weet je wel. En dat maakt het voor jezelf zoveel makkelijker. Dus er zit altijd wel een doel achter.
Wow. Ik had toch gedacht dat jij meer op avontuur ging.
Nee, dat zijn echte buitenspelers. Hè?
Ja.
Dat zijn de avonturen.
Ja, het verbaast me eigenlijk niet. Qua tactiek. Zeker omdat je inderdaad ontzettend van het 1 keer raken was. Ik vond dat onder Heracles van Bos. Daar werden ze inderdaad om geroemd. Het was ook kwetsbaar inderdaad, want het werd ook wel gewoon 3-3 of...
Ja, daarvoor ben je Heracles. Je bent geen Ajax, AZ nee. of PSV. Je
moet eigenlijk heerlijk zijn, ja. Dat je gewoon... Ja. Dat mag.
Dat mag,
maakt niet zoveel uit.
Ja, je mag gewoon fouten maken, ja. snap je? Kijk, tuurlijk, niemand wil verliezen. Want als je verliest, is het net is het gewoon één grote pop.
Ja, is altijd zo.
Is iedereen chagrijnig en is niks mogelijk de hele week.
Voor de luisteraar, hij doet aanhalingstekens erbij.
en dan win je volgende week en dan is het allemaal weer Hosanna. Dan denk je van, ja, het is allemaal ook wel een beetje poppenkast.
Ja, wat is de poppenkast er dan aan? Hoe lang zat jij bijvoorbeeld met een verliespartij?
Ja, gewoon, ik kon een avondje ermee, zat ik echt goed mee. Ik kon ook wel eens ruzie maken, avondje. Alleen daarna, de dag daarna slaap je, sta je op en denk van ja, je hebt verloren. Is dat het ergste wat er is?
Met wie maakte je dan ruzie?
Met
Aris Mediani.
Aris die kon goed ruzie maken als hij verloren. Eén keer op de training hadden we was partijtjes tijd. Weet je, was Luc Nijholt was trainer. Alleen Luc Nijholt is ook bekend van die, wat was het, kleedkamer of paskamermoord in Schotland was dat voor mij.
Oeh, dat...
En dit verhaal niet?
Nee.
Vertel maar.
Ja, ik ken dat verhaal niet. Moet je even opzoeken. En dat is gewoon een paskamermoord in Schotland. Dus dat zijn vriendin werd vermoord in een paskamer, zeg maar.
Wow, echt?
Ja, dus we waren een keer een partijtje aan doen bij AZ in de jeugd. En het ging niet lekker met Harris. En hij kreeg ruzie. hij kreeg ruzie met Luc. Op een gegeven moment werd hij, als Harris gek wordt... Hij is rustig, hè?
Ja,
Hij is heel emotioneel. Als hij gek wordt, wordt hij gek. En hij begon hem te schelden. Hij zegt, jij hebt hem vermoord. Hij trok zijn schoen uit en gooide zijn schoen naar hem. Ik dacht, wat gebeurt hier, dacht ik.
Het gaat wel ver, hè?
Ik neem aan dat hij wel sorry heeft gezegd.
Ja, daar ga ik wel vanuit.
Zo kennen we hem ook wel.
Ik dacht, wat gebeurt hier?
Ja, nou, ik heb het heel even opgezocht. Het was in 1984 dat Sandra van Raalte... in een boutique in Zaandam werd vermoord, inderdaad. En Luc Nijholt was toendertijd haar vriend.
Ah,
ja.
Oké.
Okay. Ja, ja. Ik was daar niet op de hoogte van. Toen hoorde ik dat van, ja, toen ging ik daarna ging ik opzoeken wat er gebeurd was. toen was ik thuis.
Wauw. Wow. Oh,
ja, dat is wel serieus.
Ken je dat verhaal?
Die weet van niks, maar die gaat gelijk even bellen.
Hij werd helemaal gek. Ik kan me dat zo goed voor de geest halen. Het was gewoon zo'n dag als vandaag, een mooi weerzonnetje. Totaal geen reden om te stressen. Schoenen vloog naar die trainer. Ja, die trainer was helemaal stil. Hij zei niks. Weet je, dat begreep ik. Het is best wel een gevoelig dingetje, denk ik.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Kan me
Luc is denk ik de beste trainer geweest die ik in de jeugd heb gehad.
Ja? Ja. Is hij de vader van Gianluca?
Ja,
Ja, mooie linker had hij. Ja. Kom je nog wel eens bij Heracles? Ik kan me voorstellen dat je daar best...
Nee.
Ik zag laatst een filmpje dat Everton was langsgekomen. En die had volgens mij zijn haar blauw of paars of zo geverfd. En hij sprak met zoveel liefde over Heracles en over Nederland. Hij sprak ook nog een beetje Nederlands.
Ja, klopt. Ik spreek
dat is mooi om te zien. Dat
is een leuke jongen.
Ja.
Maar ik kom er eigenlijk te weinig. Ik heb een gezin, ik heb kinderen. Dus ik sta liever in het weekend langs de kant dan dat ik die kant op ga, zeg maar.
Ja. Heb je wel warme gevoelens bij Heracles?
Ja, zeker. Ja? Ik heb 4,5 jaar gewoond. Ik heb er echt een toptijd gehad.
Oh. Merk je dat anders is als je in Heracles of in Almelo komt? Dat je echt als held onthaald wordt?
Ik kom er niet meer. Dus...
Nee, moet je er toch eens heen gaan.
Everton kreeg een warm welkom.
Ja, die kreeg een warm welkom.
Ik heb geen idee. Ik ga mijn zoontje vragen wel eens om gewoon wedstrijden te kijken. Dus misschien ga ik binnenkort even...
Nou, lekker een keer meenemen.
Ja, ik was laatst in Amsterdam. We reden spelersbus daar zo. En toen stond ik aan de kant. Dus toen zagen ze me. Dus een van die trainers zei van dat is jullie. De ander zei van nee joh. Dus de SF die belde me. Dus was inderdaad zo van dat was ik. En je moet binnenkort even langskomen. Ja. Dus ik van ja, ik kom wel een keertje langs.
Leuk.
Hey, en in je tijd bij Heracles maakte je ook je debuut voor Cameroen, volgens mij.
Ja, klopt.
Hoe is dat gegaan? Want je voor het Nederlands elftal gespeeld onder 15, 16, 17, 18, zoiets?
Ja, tot Olympisch team. Dat was toen onder 23 van mij. En daarna zat ik heel dicht tegen het Nederlands elftal aan. Mijn zaak heeft ook een paar keer met van mijn week gesproken, zeg maar. Ik scoorde dat jaar, wat was het, 15 goals ja. of zo, 16. En, maar Wijnaldum deed het ook heel goed. Die scoorde ook 15, 16 goals. En hij was al bekend met Van Marwijk.
En speelde bij de grotere club natuurlijk.
Ja, dus toen gingen ze die oefentrip in Brazilië maken. Was die tijd, zeg maar, toen werd hij opgeroepen. En daarna, heel snel daarna, kwam Cameroen, zeg maar. En die hebben ook heel snel geschakeld. Dus toen ben ik naar Marrakesh geweest, ook om een toernooi te zien. En toen dat toernooi staakte ze ook gelijk. Ja. Oh, geld voor geld en zo, weet je wel. Dus,
ja. Wat voor dingen maakte je dan allemaal mee?
Nou, weet je, dat was natuurlijk het mooiste wat je daar meemaakt, was de sfeer in het stadion. Weet je, dat is, weet je, in Europa zie je vaak, weet je, dat het gewoon allemaal dat ze pas wat gaan doen als je een goal maakt of je staat voor. Weet je, maar daar is het gewoon 90 minuten plus extra tijd, is het gewoon feest op de tribunes. Alleen, weet je, de omstandigheden. Je vliegt met vliegtuigen dat je denkt van ja, die. Onmogelijk. Je komt in kleedkamers nog slechter dan de amateur die zo. Gewoon overal lekken. En weet je, je speelt op kunstgrasvelden. In café, die speelde op een kunstgrasveld. Nou, het sloeg helemaal nergens op. Het was echt. Het was niet eens kunstgras. Ik weet niet wat het was. Het was gewoon een hockeyveld bij wijze van. En wat mij het meest is bijgebleven is dat wij. Een wedstrijd gelijk speelde, stopten we de bus in. En toen kregen we bakstenen naar de bus. Dus,
maar je speelde gelijk?
Ja, hij speelde gelijk.
Is niet goed genoeg.
Toen vertelden die jongens aan mij van een keer dat het jaar ervoor of twee jaar ervoor. Speelden ze om WK-kwalificatie. En toen miste Eto'o een penalty. En toen gingen ze daar naar de bus in. En toen werden ze helemaal bekogeld met stenen. Mensen kwamen de bus in om ze te pakken en zo. Dus ik ging, maar ze vertelden dit, ze gingen helemaal stuk. Weet je. Op dat moment was het gewoon, het was echt, waren ze echt bang, zeg maar. Echt angstig, maar ja, twee jaar later gingen ze helemaal stuk erom.
Oké.
Okay. Je moet daar gewoon winnen, anders krijg je gewoon bakstenen en stenen naar jou. Weet je. Dus ja. Gewoon, dat is, in Afrika in het algemeen zijn een paar, twee dingen echt heel belangrijk. Of drie dingen, dat is religie, school en voetbal.
Ja.
En als je niet presteert, ja, dan
krijg je dat ook. Is het voetbal heel anders?
Ja, het is tactisch minder.
Ja?
Het is tactisch veel minder. Kijk, wij speelden bijvoorbeeld met Cameroen 4-3 punten achter. Tegenstander speelde 4-3 punten achter. Wat doen we? Verdedigend, we blijven precies punten achter staan. En dan in plaats van dat we kantelen of we schrijven door dat iemand doorgaat naar die verdedige middenvelder. En dan nog afvragen van hoe het komt. Dat hij even. Dat hij vrij staat, weet je. Dus ja. Het is tactisch allemaal wat minder, weet je wel.
Maar ik kan me voorstellen dat dan ook wel lekker is voor jou. Ja. Zeg maar, omdat je tactisch natuurlijk goed was. Je kon ook, wel lekker voetballen dan.
Het was ook lekker voor mij. Alleen, weet je, ik zat met de coach die me had opgeroepen, maar mij de kans niet gaf. We waren een keer 4 weken. Eerste keer dat ik echt daar moest zijn, was gelijk 4 weken van huis, zeg maar. Met Afrika Cup kwalificatie en WK kwalificatie, zeg maar. En ik weet dat de laatste week of zo kwam Alex Song kwam naar mij toe in de bus. Kom even naast me zitten.
Oudspeler van Barcelona en Arsenal.
Ja, die zei van, weet je, we zien allemaal dat je het niveau aan kan, maar je moet gewoon geduld hebben, weet je. Je tijd komt wel. Weet je wel, dus ik was echt chagrijnig. Ik keek om me heen, ik zag wat die jongens deden. Ik dacht van ja.
Ja.
Weet je, dus toen kwam op dat moment kwam hij ook naar me toe. Zei hij van ja, je moet geduldig zijn enzovoort enzovoort. Weet je.
Speelde Eto'o toen ook nog?
Eto'o had ruzie ook daar zo. Met de bond of met ik weet niet wie. En je had sowieso twee kampen in het team. Maar hij heeft wel een paar keer meegedaan.
Twee kampen? In welk opzicht?
Nou, je had kamp Eto'o en kamp Song. Want Alex Song, zijn oom is Ricobert Song. En die had sowieso problemen met Eto'o, zeg maar, toen de tijd.
Ja.
Weet je wel, en dat boterde allemaal toen niet, weet je wel. En daardoor is hij ook een tijdje niet geweest bij de nationale ploeg. En ook met die staking toen, weet je wel. Dat kwam ook door hem. En toen is de aanvoerdersband afgenomen, is hij geschorst geweest. Dus er valt altijd genoeg te beleven daar.
Ja, ja.
Wie zaten er nog meer in dat team?
Je had Eto'o, je had Song, je had Stefan en Bia. Je had Nicolas en Kulu. Je had echt een... Kameni had je echt een
gelijk
team. Ja.
Is Eto'o
heel veel Franse spelers van Olympique Lyon, Olympique Marseille. Had je echt leuke spelers.
Is Eto'o de beste met wie je ooit op een veld hebt gestaan?
Ja, ja, als ik kijk naar de kwaliteiten die hij had en die hij toen liet zien, dan wel, ja. Ja.
Of toch Everton?
Nee, ik ben ook altijd heel erg fan geweest van Urbi. Ja, ja, alleen die stond toen in de jeugd, stond hij op, speelde altijd 4-3-3. En hij was dan linker centrale verdediger.
Oh, echt?
Ja, en hij schoof door. Zeg maar. Hij was die voetballende verdediger die altijd inschoof. Ja, dat kon hij echt heel goed doen. Dus ik had altijd verwacht dat hij op die positie gewoon door zou breken, zeg maar. En ik ben ook altijd fan geweest van...
Grappig, want dat is echt de enige positie volgens mij waar hij nooit heeft gespeeld bij Ajax.
Ja.
Toch?
In de jeugd heeft hij dat gespeeld.
Ja, maar later altijd linksback, linkshalf, linksbuiten. En iedereen had zo, wat is nou zijn positie? Verdedigende middenvelder op een gegeven moment nog wel bij Utrecht. Af en toe bij Ajax, maar nooit centraal achterin.
Gewoon zoals Daley Blind hem invult. Ja. Zo speelde hij eigenlijk bij Ajax.
Ja.
En voor wie ik altijd echt groot fan ben geweest was Affelay.
Ja?
Ik speelde altijd, vroeger had je regio teams van de KNVB en je had district, zeg maar. En ik speelde in district speelde ik tegen hem, zeg maar. En hij was echt heel klein, zeg maar super technisch, super vaardig. En ik weet ook dat hij daarna, toen ik naar AZ ging hij dat jaar naar PSV. En ik weet ook dat ze heel zuinig geweest zijn op hem, want hij was altijd klein, hij bleef ook klein. En ze hebben hem echt in bescherming genomen, omdat ze zijn potentie zagen, zeg maar. En op een gegeven moment in de B-junior, A-junior is hij gaan groeien. Ja, toen ging het echt snel. Het was echt een hele goede speler.
Nou, de beste tegen wie je ooit hebt gespeeld, dus?
Ja, weet niet. Ik was nooit echt ook bezig met tegenstanders of zo. Op die manier, zeg maar. Weet je, ik kon genieten van... Ik kon ook gewoon genieten van spelers in het veld. Weet je, van de Suarez, van de Intela. Maar het zijn ook dan momentopnames, weet je. Want je speelt even tegen ze, maar ze kunnen ook een hele slechte dag hebben.
Ja.
Weet je, een andere keer kunnen ze misschien een hele goede dag hebben. Alleen... De echte toppers, ja, die hebben nooit echt een hele goede dag gehad tegen ons, zeg maar.
Dat is verdienste van jullie?
Ja, misschien wel.
Ja.
Praat je dan ook met ze in het veld? Zeg, als iemand iets moois doet, zeg je dan dat het mooi was?
Nee. Nou ja, misschien na de wedstrijd praat je even met ze. Maar in het veld, weet je, ben je met hele andere dingen bezig. Ja.
We gaan je nog even je carrière... nog even door, want je bent nog naar Zulte-Waregem gegaan.
Ja.
Dat was volgens mij niet je meest succesvolle periode.
Nee, maar ik heb vanuit die periode heb ik weer hele andere dingen geleerd. Weet je, en dat is dat ik eigenlijk alleen maar dingen doe waar ik achter sta, zeg maar. Omdat op het moment dat ik had mijn contract laten ontbinden bij AZ, zeg maar. En diezelfde dag kreeg ik nog een belletje van mijn zaakwaarnemer van ze zijn geïnteresseerd, zoeken nog spelers en dit en dit en dat. En eigenlijk zei mijn hele lichaam, mijn hele gevoel zei van... ja, je moet het niet doen. Alleen hij heeft toch op een bepaalde manier op me in kunnen praten... dat ik zei van, weet je, ik wil gewoon weer lekker voetballen. Omdat...
Wie was je zaakwaarnemer?
Winnie Hartrecht.
Oh, ja.
Ik wil weer ik wil weer lekker kunnen voetballen. Omdat bij AZ ging het kut. En ik wil gewoon weer lekker snel voetballen. Terwijl ik dacht van... terwijl achteraf als je denkt van... ja, je hebt bij AZ je minuten gemaakt. Je bent gewoon transfervrij. Je cv is prima. Weet je, je moet gewoon even een beetje geduld hebben. Het was net het einde van de deadline. Weet je, als je een weekje, twee weken geduld hebt, weet je, is alles nog mogelijk als transfervrij spelen.
Geduld komt vaak terug, dit gesprek.
Ja.
Ben je te ongeduldig geweest in je carrière?
Ik denk over het algemeen, ja, misschien wel. Misschien zijn er een paar sleutelmomenten, weet je, maar dat is dan achteraf. Weet je, dat misschien als je zegt van, weet je, bij Heracles, als je een halfjaartje had gewacht. Liep je uit je contract, had je misschien meer opties gehad. Maar goed, dat heb ik met een bewust doel gedaan ook. Maar als je achteraf terugkijkt, had je misschien meer opties kunnen hebben. Bij AZ had ik ook iets minder moeten zeggen van, weet je, geduld hebben. Maar dat heeft er ook mee te maken met de mensen die je om je heen hebt, zeg maar. Weet je. Op dat moment heb je dan misschien iemand nodig die tegen jou zegt, een zaakwaarnemer of weet je, een zaakwaarnemer die jou helpt van, weet je, je moet gewoon geduld hebben, je blijft zitten en je kansen komen wel. Weet je, dan houdt het op.
Je speelt Guus Hupperts en Tankovic wel uit.
Ja.
Ja, ja, nee, ja, dat was best een goed advies geweest.
Ja.
Zou je dat ook zeggen tegen... Stel, je zou een jonge Willy Overtoom tegenkomen. Wat zou je tegen hem zeggen? Heb geduld?
Ja.
Of?
Ja, zo sta ik er nooit bij stil, man.
Nee?
ik kijk eigenlijk niet te ver naar achter. Ik kijk gewoon lekker vooruit. En ik denk dat alles met een reden gebeurt. En wat ik al zei, vanaf dat moment bij Zult heb ik ook tegen mezelf gezegd van weet je, ik ga alleen dingen doen, weet je, waar ik achter sta, waar mijn gevoel achter staat. En daarna heb ik ook heel snel gezegd van weet je, ik stop ermee. Want ik kreeg een aanbieding. Ik ging met Jurgen Streppel zitten. Ik kreeg een aanbieding. En een week later kreeg
Willem 2?
Ja, ik kreeg daarna weer een aanbieding.
Kamp Buur, Go Ahead?
Nee, ik kreeg van Willem 2 een aanbieding. Oh, ja. En een week later veranderde die aanbieding. Toen heb ik ook gezegd van ja, ik heb geen zin meer hierin. Toen heb ik even gezegd van je hoeft niet meer voor mij te zoeken. Ik vind het wel prima geweest.
Ja? Ja. Want ja, je kon nog wel. Je bent even naar Qatar geweest.
Ja. Dat was allemaal voor Qatar, zeg maar. En toen ben ik naar Qatar geweest. Daar kon ik nog verlengen. Alleen toen mijn vrouw was zwanger van een tweeling toen. En toen heb ik ook gezegd van weet je, ik blijf hier. Als ik nog ga voetballen, dan wordt het in Nederland. En anders stop ik ermee. Er zijn één belangrijke dingen in het leven. En twee, ik kan mijn geld op een andere manier verdienen.
Ging je naar Qatar vanwege de normale reden dat voetballers naar Qatar gaan? Of was er meer waarop je zei van
weer.
Mijn gevoel zei ja, was er een sportief plan, was er een trainer, was er plezier in voetbal terug te vinden?
Ja, ik had een tijdje als stage gelopen in Qatar, zeg maar. En daar heb ik bijvoorbeeld Saïd Boutahar leren kennen, Joad Ahanag. En ik had er eigenlijk wel een hele leuke tijd gehad. Weet je. De weinig politie, weer is mooi. Omstandigheden zijn goed, weet je. Dus als de kids ouder waren geweest, of weet je wel, iets ouder, of die tweeling was het op dat moment nog niet, was ik misschien langer gebleven met het hele gezin. De scholen zijn goed, omstandigheden waren goed, weet je wel. Dus daar kijk je ook naar natuurlijk.
En toen kwam je terug uit Qatar. Toen waren er best nog wel wat clubs geïnteresseerd. Toch, of niet?
Ja, Go Ahead, toen de tijd nog. Ik heb daarna, na Qatar heb ik wel eigenlijk bijna niks meer gedaan.
Nee, want je bent op je 31ste gestopt?
Ja, klopt. Ja.
Dat is wel, dat is wel jong, vind ik.
Ja, dat is ook jong. Alleen, je merkt op een gegeven moment ook van... op een gegeven moment had ik dat ook, als ik terugkijk naar mijn keren, had ik dat ook, weet je, had ik meerdere periodes van, weet je, dat de wekker gaat en dat je gewoon geen zin hebt om te gaan, zeg maar. Weet je.
Nee.
Dus en dan daaraan merk je ook van, ja, misschien is dit het toch niet, snap je? En daarom is plezier voor mij het belangrijkste, omdat als je plezier hebt, dan gaat alles vanzelf, zeg maar. En als je er geen plezier in hebt, ja, dan moet je gewoon verder kijken. Ik ben niet iemand die dan zegt van, weet je, ja, ik verdien genoeg. Ik ga het lekker forceren, omdat als je er niet achter staat, ja, dan heeft het voor mij ook geen zin.
Een dappere keus. Er zijn toch heel veel mensen voor wie het een droom is om proefvoetballer te zijn. En daar alles, alle oogkleppen op doen. Maar bij jou was gewoon op het moment dat plezier voorbij was, toen dacht je ook van oké, dan stop ik en dan ga ik wat anders doen.
Ja, precies. Maar dat zeg ik tegen mijn kids ook, weet je. Plezier is het belangrijk. Je moet één je best doen en twee plezier hebben met wat je doet. Weet je. En dan, weet je, dan hoor je mij niet. Weet je. Dan, dat is voor mij het belangrijkste.
Een beetje net als Prupper.
Ja.
Die zijn voetbalschoenen aan de wil ging.
Ja, mooi. Daan, volgens mij wil jij nog heel graag alles vragen over Kleiner Plet.
Nou ja, we hebben het al een beetje over hem gehad. Maar ik ben zelf groot fan van Plet. Ik vind het gewoon een heerlijke voetballer. Hadden jullie een goede klik in het veld?
Ja, sorry, ook buiten het veld. Glijner is echt een topgozer. Dat is echt een hele leuke gozer.
En een goede spits, toch? Hij, volgens mij lijkt me tenminste als nummer 10. Hij is natuurlijk niet heel snel, geloof ik. Maar volgens mij ziet hij het spel goed. Goed aanspelpunt. Ja. Die 1-2'tjes ga je met hem opzetten.
Ja, ik heb sowieso een klik met langere spelers. Zeg. Ja. Ik had dat ook met Bas Dost, zeg maar. Die stond voor Kleiner in de spits. Alleen, we voelden elkaar gewoon goed aan. En ik vind dat ook lekker, omdat, zoals jullie al zeggen, ik ben van de 1-2'tjes. En hij is gewoon een aanspelpunt. Hij is gewoon inspelen doopwegen, weet je wel. Dus dat vind ik heerlijk. En hij kan ze ook heel makkelijk afmaken.
Ja.
Dat is nog beter natuurlijk.
Echt een mooie spits.
Geef je liever dan een assist? Vind je dat lekkerder, een assist geven?
Net zo. Voor mij is dat net zo. Of een voorassist vind ik ook prima. Als je een mooie actie hebt gehad, je steekt iemand weg. Ja. Je geeft een voorzet, ja. Dat is niks moois dan een assist of voorassist, ja.
En je was ook een penalty specialist, toch?
Ja.
Of tenminste?
Ja, ik schoot ze prima binnen.
Ja, want ik zat ze terug te kijken en het lijkt wel alsof jij een hele... een duidelijke strategie had met penalties, namelijk heel rustig.
Ja, ik kijk naar de keeper. Ik kijk niet naar de bal. Dus ik kijk, ik weet waar de bal ligt. Ik weet hoe je, als ik weet waar die ligt, weet ik hoe ik hem moet raken. Maar ik kijk puur naar de keeper. Omdat als je gewoon... straks komt... wat is het? Champions League finale gaat aankomen. Er gaan nog meer bekerfinales gaan komen. Als je kijkt naar die shootout, zeg maar. Je ziet keepers gaan altijd 1 of 2 seconden voordat de penalty nemer geschoten heeft. Dan zie je ze al gaan, zeg maar. Dus daar wachtte ik op. Ik wachtte gewoon op die beweging dat ze zouden gaan. En dan kon je gewoon rustig die andere hoek kiezen.
Maar je zegt rustig, maar dat is alsnog een split second waarin je nog moet beslissen.
Ja, maar...
Dat is trainbaar.
Maar als hij lang blijft staan, hoef je hem eigenlijk alleen maar hard in de hoek te schieten.
Ja.
Normaal gaan ze vroeg.
Jon en ik hebben hier altijd discussies over. Want wij nemen allebei de penalties op ons bescheiden niveau. En ik doe het op jouw manier. En Jonne die heeft een vaste hoek waar hij hem gewoon hard in
raakt. Altijd linkerbovenhoek.
En ik probeer ook altijd uit te leggen. Van, ja, die keeper die duikt altijd een hoek in. En als je daar focust, kan je hem zo de andere
hoek in. Totdat hij een keer blijft staan.
Ja, maar dat is wat Willie zegt.
Ik hoop juist dat hij blijft staan. Want dan hoef je alleen maar... Je hoeft niet eens hard, gewoon maar zuiver.
Dan redt hij het nooit.
Ze redden het alleen als ze vroeg gaan. Weet je. Dat zeg ik. Ze gaan altijd 2 seconden eerder. Ja, dan heb je hem. Weet je, als hij goed gokt, dan heeft hij hem.
Ja. Ja, ja.
Of als je hem verkeerd raakt. Want je ziet heel vaak penalties. Die gaan nog zo'n stuk van de hoek af.
Ja, nou, ik ben... Mijn penalty kick was gewoon... De 10.000 uren regel gewoon altijd na elke training gewoon nog een stuk of 10 schieten. En altijd gewoon linkerbovenhoek. Totdat je het kan dromen, zeg maar. En als je hem gewoon strak in de linkerbovenhoek schiet, dan kan de keeper er nooit bij, hoe vroeg hij ook gaat.
Nou, maar goed, ik schoot hem ook wel eens in de. Ik probeerde hem ook wel eens in de bovenhoek. Maar je kan ook een latje meepakken. Of je kan hem ook een keer verkeerd raken. Dat hij lekker op een duikhoogte komt van de keeper.
Ja, ja, ja. Pijnlijk voor mij. Ja.
Nee, maar ik kijk altijd van, weet je, hoe kan ik mijn kans vergroten om te scoren, weet je. Ronde 16 is het gewoon altijd binnenkant voet plaatsen.
Ja.
Verder weg is harder schieten. En de penalty kijk naar eigenlijk wat de keepers doen. Als ik weet van die keeper gaat vroeg. Kijk, tuurlijk heb ik ook een vaste hoek. Als ik weet van de keeper blijft staan, heb ik altijd een vaste hoek.
Ja.
Maar als ik weet van, weet je, ik kijk van tevoren, het dag van voor de wedstrijd, kijk ik van, weet je, hoe die keeper reageert. Dan weet ik al van, hij reageert zo. Ik moet gewoon rustig blijven. En dan weet ik gewoon dat hij die hoek in gaat duiken. En dan kan ik die andere hoek kiezen.
Ja. Hij komt zo berekenend en analytisch over.
Ja, mooi.
Als voetballer, echt mooi.
Zeker. Vrij trappen willen we nog even over hebben?
Ja, misschien als laatste. En dan... Hebben volgens mij je hele carrière gehad.
Ja, in mijn herinnering had je een bepaald type vrije trap. De bal hing vrij stil in de lucht. Dus niet... Er zat geen... Ja,
ik snap wat je bedoelt.
Nou, snap je wat ik bedoel? Dus er zat af en toe ook zelfs een zwabbertje aan, maar er zat geen spin aan.
Nee, ik ben zelf een tennisfan, dus ik hou van die topspin.
Ja, dus ja.
Zo probeerde ik altijd mijn vrije trappen te schieten met topspin, zeg maar.
Ja.
Dus mijn vrije trappen gingen omhoog en die daalden heel snel. Zeg.
Ja, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Dat vond ik zelf een super moeilijke bal om te trappen.
Ja.
Hoe heb je dat... Hoe heb je die trapje aangeleerd?
En komt dat echt vanuit tennis? Dus dat je dacht, dat ga ik op het voetbalveld doen?
Ja.
Waar raak je hem dan?
Omdat vaak zie je ook dat die afstand... Soms als je heel dicht op de 16 bent... zie je dat die afstand heel kort is om die bal. En ik kon juist van dichtbij kon ik echt lekker schieten, zeg maar.
Ja.
Alleen je raakt hem echt helemaal onderaan de bal. En je probeert hem die spin mee te geven, zeg maar.
Ja, dus helemaal onderaan de bal. En dan een lange of een korte beweging?
Een korte.
Ja.
Ja. Ja, dat is net alsof je inderdaad een tennisreger...
Ja, inderdaad. Ja. Ja, een beetje tafeltennis zelfs bijna voelt het.
Zo meer lessen vanuit het tennis?
Nee, alleen topspin.
Federer of Nadal?
Federer.
Ja, zolang het geen Djokovic is.
Hey, ontzettend bedankt, Willy.
Ja.
Ik heb echt veel geleerd, heb ik het idee.
Ja, ik vond het een wijze les, deze podcast. Zeker.
En ik ben vooral blij met het penaltyverhaal.
We kunnen er gewoon een keertje, hè? Dat we een keepertje vragen en dat we gewoon dat we er allebei 10 nemen.
Dat we pas weer even uitnodigen.
Ja, ons fashion icon.
Bijvoorbeeld.
Wat ziet hij eruit, hè? Schitterend.
Ja. Grijze haren op Remco, ja.
Ja. Oh ja.
Grijze haartjes.
Hm?
Met zijn grijze haartjes.
Ja, schitterend. Mooi man. Fashionable verantwoord. Jasper. Jij pakt eventjes gewoon de hele kledinglijn erbij.
Ja, nou, vorige keren we kregen een shirt van Harris, maar dat is natuurlijk eigenlijk raar, want het is eigenlijk andersom.
Ja,
wij willen de gast bedanken. En nou hebben we een mooie,
ja,
mag je zelf bedenken.
Zeker.
Studio Socrates shirts, dus die willen we jou gaan geven. En natuurlijk ook aan Yalcin.
Ja, onze eigen podcast zaakwaarnemer.
Ik mag geen shirts meer weggeven, mijn zoontje wil alles hebben. Dus.
Echt?
En terecht. Nou ja, dan heeft hij deze. Dit is onze samenwerking met Klabo. Klabo die start...
Sportclubs in vluchtelingenkampen, ja, over heel de wereld.
Okay.
In Kenia, Bangladesh. En wij werken met hun samen. En ze hebben een shirt voor onze podcast gemaakt.
Een zeer beperkte oplage. En dus we willen je er eentje aanbieden. En jou ook natuurlijk, Yalcin. We hebben ook weer twee nieuwe vrienden van de show.
Ja, Doerak Film en Yusuf Hirschi. En dat was volgens mij omdat een van ons dat vorige week verkeerd zei. Ja. Dus ik denk dat die luisteraar. Ja, dat die luisteraar heel scherp was. En dat hij zichzelf maar meteen naar Yusuf Hirschi.
Ja, dat klopt. Ja, Hirschi is een schitterende wielrenner. Ik denk dat hij morgen weer gaat vlammen in de Waalse Pijl. Dus Willy, enorm bedankt. Echt super vet dat je er was. Ik hoop dat je het ook leuk vond.
Ja,
dat we niet al te rare vragen hebben gesteld. En
ik hoop dat ik een trainer word.
Ja.
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 Nou ja, ik ga eerst genieten van mijn kids die sporten. En dan
voetballen ze ook trouwens?
Kijk ik over een jaar of 3 of 4. Mijn oudste is een meisje, is 12, die hockeyt. Mijn zoontje die wordt deze week 10, die zit op voetbal.
Leuk.
En ik heb een tweeling van 6. Eentje wil voetballen, de andere wil ook voetballen, maar is nog een beetje verlegen. Dus,
ga je met net zoveel plezier ook bij de hockey kijken?
Ja, alleen ik mag niet altijd kijken van de.
Nee?
Is het spannend?
Of? Ja, ze zegt dat ze beter presteert als ze alleen is.
Ah ja.
Een soliste.
Ja,
mooi.
Nee, maar weet je, ik kijk wel hoor. Wedstrijden vind ik altijd leuk om te kijken. Alleen soms moet je aandacht verdelen natuurlijk, weet je wel. Dus dat is druk zat.
Ja, 4, het zijn er veel, ja.
Ja, zo, ik heb er 2. Het is wel moeilijk om die in leven te houden. Nee. Maar ik ga sinds kort inderdaad met die oudste naar voetjebal. En dat is echt het leukste moment van de week.
Ik vind het ook, als ik zin heb om die trainingen te kijken, dan kijk ik gewoon lekker die trainingen, weet je.
Dus ja.
Het is gewoon een stukje ontspanning. En ik vind het leuk om te zien wat voor plezier ze eruit halen. Zo.
Ja, ja, het is echt heel erg leuk. Mooi. Verder kan je nog steeds onze oude afleveringen luisteren. Natuurlijk met Dick Schreuder of Urbi Emmanuelsson. Of natuurlijk met Harris. Maar overigens heeft hij toen niet dat verhaal verteld van die paskamermoord. Maar goed, misschien dat we daar in de volgende keer dat hij te gast is... naar kunnen vragen.
Alleen daarvoor moet Harris gewoon al nog een keer komen.
Ja,
eigenlijk, hè?
Ja, sowieso.
We kunnen misschien een aflevering maken met alle conflicten van Harris.
Alle fitties, heerlijk.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Toto. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/studiosocrates of via Instagram, studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. Vond je het leuk? Laat dan een review achter via iTunes of Spotify. Of word vriend van de show vanaf €2,50 per maand. En help
Yalcin om volgende keer een extra grote salade te kunnen eten. Cheers.
Tot vrijdag.
Tot vrijdag.
Beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Segura no balanço pro vento não te levar.